Dames en heren, ik neem het woord in de hoop dat u naar mij wilt luisteren als u voorzitter zijnde. Ik heet u van harte welkom op deze eerste informatieavond na het zomerreces en eigenlijk het politieke jaar 2015-2016, als je het zo zou willen typeren. Geldt voor de raadsleden en commissieleden, geldt ook voor het college, ambtenaren en publiek en ook eventueel, ik zou meneer Van der Pers bijna vergeten, ook niet onbelangrijk in deze. En niet in de laatste plaats voor de mensen die direct of indirect met ons via internet meeluisteren. Vaststellen van de agenda. Kunnen we als zodanig leven met de voorgestelde voorliggende agenda? Als zodanig.
Mag ik een punt inbrengen, voorzitter?
Gaat uw gang, meneer Geleren.
Ik had de fractievoorzitters even een mailtje gestuurd met de vraag. De asielzoekersproblematiek, die kennen we allemaal. En er staat op de agenda wel ruimte om de regionale ontwikkelingen kort toe te lichten. En ik wilde voorstellen om aan dat punt ook te koppelen. Om toch even van het college te horen wat er op dit moment speelt rondom de opvang van asielzoekers.
Dan wil ik leren
vertrouwen dat dat op medewerking van de raad kan rekenen.
We hebben het dadelijk inhoudelijk over, maar ik neem aan dat dat geen probleem ontmoet. Dan wil ik agenda punt 11a, regionale samenwerking, als we daar nog benoemen, en agenda punt 11b, vluchtelingenwerk. Vluchtelingenprobleem, misschien moet ik dat zo wel zeggen. Rest mij nog even een paar mededelingen. De heer Slob van CDA is wat verdraagd, maar ik heb geen bericht van verhindering ontvangen. Dus ik neem aan dat hij nog binnen staat.
Hij zou een half uurtje later zijn.
Oké. Okay. Dat geldt ook voor de heer Lok. Eveneens de heer Visser. Die zou best mogelijk kunnen zijn dat hij niet vanavond komt, maar mogelijk sluit hij nog wat later aan. En de heer Rietveld, mijn linkerzijde, neemt mijn plaats in achter de raadszaal. Tafel, pardon. Dat was agenda punt 1 en mededelingen. Agenda punt 2, spreekrecht van de burgers. Ik heb van de rivier begrepen dat er geen aanmeldingen zijn. Dus dat maakt dat ik naar agenda punt 3 kan overgaan. Het raadsvoorstel 2015-54, bestemming vermogen. Wie mag ik het woord geven? Aan mijn rechterzijde. Meneer Van Rijn, meneer Glerum. Mevrouw Renesse, stelt een kuchje om. Ik veronderstelde dat in die zin. Meneer Van den Winkel is. En niemand van de VVD. Nou, meneer Van Rijn, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zullen ons beperken tot de vragen waar deze avond eigenlijk voor is. Voor de zomervakantie hebben wij ook dit stuk gezien. Alleen nu is het weer wat anders onderbouwd. De vraag was eigenlijk nog, waar zijn exact de voorwaarden gebleven om tot investeringen te komen? We hadden toen een aantal criteria gezien. Toen was er nog sprake, moeten we die dan eerst vaststellen en dan naar het investeringsplan kijken. En ze zit hier misschien wel in verweven, ik heb ook wel iets gelezen. Maar misschien kan het even expliciet nog genoemd worden. Waaraan het moet voldoen, willen we die investering gaan doen? Dan moet ik even door al die stukken heen rozen. Het gaat even over bij investeringen zonder activering. Daar wordt een hele lijst opgenoemd om maar aan te tonen dat we ook wat geld volgens mij in de knip moeten houden. Gezien het feit dat je niet alles zomaar uit kan geven. Nou staan er ook een aantal posten op waarvan ik denk van ja, waar worden die nou expliciet daarin genoemd? Als ik hier zie staan Sportpark Giezenburg, dat heeft ons €414.000 gekost. Daar staat niks van terug. Ik kan het wel begrijpen van een gebouw dat je daar rekening mee houdt. Want ja, die zal op een gegeven moment vervangen moeten worden. Maar die €414.000, ja, die zijn we kwijt. En daar zou je ook niet meer voor terugkomen. Dus ik snap niet zo goed waarom die bedragen er nu bij staan. Dus dat zou ik graag een antwoord op willen hebben. Voor de rest... vroegen wij ons af, ja, dat komt later ook in het stuk voor betreffende de zonnepanelen, maar dat is natuurlijk een apart raadsvoorstel. Waarom dat niet opgenomen is in een bepaalde visie, in een bepaald plan. We hebben ook de vragen gezien vanuit de ChristenUnie Milieubeleidsplan. En wij kunnen dat ook niet hier ontdekken. Waarom is er geen milieubeleidsplan gemaakt en van daaruit gefilterd? Nou, dan gaan we die investeringen doen en dan gaan we die investeringen doen. Nu komt het een beetje als los zand over. Dan zit ik in de bijlagen van de bestemmingsvermogen. En daar staan er sommige plekjes ook op geel. Dat zijn al die kleurtjes. Ja, die kan ik dan ook niet 1, 2 begrijpen. Er staat de activiteiten zonder Giessenburg en financieel gezond. En dan staat er weer zo'n geel kleurtje. Ja, ik weet niet waarom dat er dan bij zal staan. Als we daarin gaan investeren en we willen geen hogere exploitatie. Ja, dan zou dat kleurtje toch ook groen moeten zijn eigenlijk. Maar misschien kan de wethouder dat nog even toelichten. Zo staat er ook een geel kleurtje bij plein 8983 van Arkel. Waarom is dat daar dan geel? En op andere plekken juist het weer groen. Nou, ik laat het even hierbij, denk ik. Ja. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een paar vragen die met het besluit te maken hebben wat we volgende week of over 2 weken moeten nemen. Want uiteindelijk gaat het daar toch om. En het college heeft besloten blijkbaar om de raad te vragen met die 5 criteria in te stemmen. Nou, die zijn voor de vakantie ook al aan de orde geweest. En ik zie eigenlijk relatief weinig verschuivingen. Er zitten 2 criteria bij waar de CDA-fractie eigenlijk niet heel goed van begrijpt wat dat nou voor betekenis heeft, die criteria. En dat zijn de 2, die heten schaalvergroting en schaalverkleining. En je zou bijna zeggen, joh, die 2 kunnen nooit samengaan. Maar de grote vraag is, als ze op dat criterium scoren, is het dan goed of is het dan slecht? En nou, ik hoop dat de wethouder ons daarin toch wat meer duidelijkheid kan verschaffen. Want daar worstelen wij mee. Een ander punt is dat wij bij punt 2 van het besluit een lijst projecten gaan goedkeuren voor een bedrag van 38 miljoen. En dat je eigenlijk tegen elkaar zegt, ja, maar ze moeten nog allemaal wel uitgewerkt worden. Even heel simpel, als je 38 miljoen investeert en je exploitatielast gaat daarmee ruim 3 ton naar beneden. Met zo'n voorstel durf ik bij mijn directeur niet aan te komen. Want ik weet zeker dat dat niet doorgaat. Dan moeten dus nog andere argumenten zijn om zo'n lijst erdoor te krijgen. En alleen investeren kan niet het argument zijn. Het moet ook een bijdrage leveren aan de ontlasting van de exploitatie. En ik zou willen dat we daar veel meer de aandacht op zouden vestigen. Dus ik wil het college, en misschien moet dat in een amendement over 2 weken, toch helder maken dat wij misschien wel in kunnen stemmen met de lijst om dit verder uit te werken. Maar als er per onderwerp niet een hele goede motivering en onderbouwing komt op criteria waarom we dat moeten doen en welke bijdrage dat levert, ja, dan kan die zomaar sneuvelen. Dus ik worstel met de vraag, gaan we nou tegen een totaallijst nu ja zeggen, we werken het uit. En de ranking die al die projecten nu hebben gehad, is het daarmee gezegd? Nou, de CDA-fractie vindt dat onvoldoende. Dat zal echt per project straks in een goede onderbouwing duidelijk moeten worden. Dus daar zit textueel nog wel een dingetje dat we, nou ja, misschien in kunnen stemmen of kennis kunnen nemen van die lijst en tegen de tijd dat de voorstellen op tafel liggen, dat wij daar dan gemotiveerd en onderbouwd ja tegen kunnen zeggen. En nou ja, dat zijn eigenlijk toch de belangrijkste punten die wij met dit voorstel hebben. Want één ding is wel zeker. Wij vinden wel dat we over 2 weken een besluit moeten nemen dat we een stap verder kunnen maken. Want anders dan blijven we hangen.
Meneer de voorzitter, mag ik een vraag stellen aan meneer Heerem? Begrijp ik nou goed dat u een kant-en-klaar lijstje wil hebben?
Nee, ik wil geen kant-en-klaar lijstje hebben, want ik snap heel goed dat er nu niet kan liggen. Ik maak alleen uit het besluit wat we nemen niet op, dat ook de beoordeling is die het college bij dat lijstje heeft. Dus voor mij is het geen kant-en-klaar lijstje. En ik heb dan ook nog een derde vraag, en dat is de vraag, stel nou voor, dit is het lijstje, en nou komt er nog een of andere vogel van de zijkant aangevlogen die niet op het lijstje staat. Is die bij voorbaat kansloos? Of daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan denk ik de helft van de vraag die ik had staan schrappen, want de samenvatting die de heer Glerum zojuist heeft gegeven was ongeveer de helft van mijn input voor vanavond, wat aangaande dit onderwerp. Dus dat scheelt. Wel in ieder geval bedankt voor deze stukken en voor het opsommen inderdaad in termen van lijstjes gesproken van hetgeen de afgelopen jaren geïnvesteerd is en een lijstje van wat we dan met de miljoenen die we te besteden zouden hebben willen gaan doen, om hoe we die gaan investeren. Dat is in ieder geval fijn dat we nu weer een beetje overzicht hebben, want ik kom maar in de stukken een aantal dingen tegen waar ik al eens eerder de aandacht voor heb gevraagd. Dus 2 of 3. En dit geeft mij weer handvaten om daar toch nog eens naar te vragen. Ik zou willen beginnen met mijn vraagjes bij de laatste bijlage. Dus ik begin even van achter naar voor. Bijlage investeringen zonder activering. Ik meen dat de heer Van Rijn er net ook al naar vroeg. Daar staat dus bij punt 11, Sportpark Griesenburg 2009, een slordige ruim 4 ton. In het overzicht investeringen in kapitaalgoederen zonder activering. Mijn vraag daarbij, zonder activering, ik kom niet uit de financiële wereld. Dus even simpel gezegd, betekent dat nu dat er destijds 4 ton is gestopt in iets wat helaas niet tot iets in concreto heeft geleid? Dat is mijn vraag. Dan de bijlage daarvoor, raadsnotitie bestemming vermogen. Daar heb ik een aantal vragen bij. En het zou kunnen dat het dan nu niet het juiste moment is om daar inhoudelijk naar te vragen, maar dan hoor ik dat graag. Er staat bij voorstellen bestemming vermogen in het schemaatje onder punt 4... bij uitvoering beleidsplannen overig, en dat komt ook in de bijbehorende stukken natuurlijk wel terug nog ergens, gebouw voormalige bibliotheek Griesenburg, 40.000. Mijn vraag, mij is in ieder geval nog niet bekend wat er met die ruimtes of dat gebouw zou gaan gebeuren, dus hoe komt men bij bedrag van 40.000 om dat gebouw gebruiksklaar te maken voor eventuele toekomstige gebruikers? Mijn vraag dus aan het college is dan al duidelijk welke gebruikers dat zijn en waar die 40.000 voor nodig is. Of is dit gewoon een grove raming, ongeacht wat er met het gebouw gaat gebeuren. Dan verderop. Scroll. Ik ben het overigens wel eens met een van de vorige sprekers dat die kleurtjes, ja, het moet verduidelijken. Maar of het dat doet, dat is wel vaak de vraag. Soms raak ik er meer van in verwarring, van hoe ik dan dat onderwerp precies moet duiden of waarderen. Misschien kan dat nog iets duidelijker. Bij 3 inrichting kernen, zonnepanelen bruisend hard. Dat is een wens van het dorpsraad Hoornaar, lijkt me een hele positieve wens. Maar als dat bij bruisend hart gebeurt, dat staat hier expliciet opgenomen in de plannen, hoe zit het dan met andere dorpshuizen? En dan heeft de heer Glerum het over van de zijkant aanvliegende vogels. Nou, dit vind ik dan zoiets dat ik denk, is dan ook al nagegaan hoe het met andere dorpshuizen zit? Zouden daar ook geen zonnepanelen op aangebracht kunnen of moeten worden? En hoe kijken die dorpsraden daar tegenaan? Dat was dus de volgende vraag. En zo zijn er in het stuk dus nog wel meer onderwerpen die er ingezet zijn. Hartstikke positief op zich, prima. Maar er mist gewoon een stuk onderbouwing en achtergrond. En in die zin ben ik het dus ook eens met de heer Glerum van ja, daar mag nog wel wat onderbouwing onder. Dat is Ook die bibliotheek heb ik net gevraagd. Ja, en dat hangt, dus er komt nog een keer in het stuk raadsnotitie bestemming vermogen Bruisend Hart terug. Dat is namelijk een voorstel tot kwijtschelding van een lening aan Bruisend Hart. Zou het college dit nog even voor mij toe willen of kunnen lichten hoe dat precies zit? En de laatste vraag, voetbalkooi. Hij komt in de stukken nog steeds na anderhalf jaar hier en daar voor, maar er staat ook in deze stukken dat ik meen begin 2014 is besloten tot de investering van 15.000 euro voor een voetbalkooi in Giessenburg. Alleen ik heb het al 6 keer gelezen en in de praktijk verder nooit iets van gezien of gehoord. Dus ik vroeg naar de stand van zaken. Dank u wel.
Meneer Van de Minkelis.
As we speak, ja. Dank u wel. Ik aarzel om die 2 A4'tjes voor te gaan lezen die ik heb voorbereid. Dus ik ga het op een andere manier proberen weer te geven wat wij in de stukken hebben gelezen en welke vragen het oproept. Eerst maar even over de glazen vogels die mevrouw Renesse voorbij ziet komen. Dat is meteen een van de punten die ons ook opvalt. Er staat heel nadrukkelijk dat er op verzoek van de dorpsraad in Hoornaar nu een plannetje is uitgewerkt om zonnepanelen aan te brengen op het Bruisend Hart. Nou, op zich prima natuurlijk. Je vraagt je inderdaad af van hoe zit het dan met de wens in andere kernen. Maar wat me eigenlijk vooral opvalt is van heeft het college dan de vraag nodig van een dorpsraad om tot invulling van zo'n mini-plannetje te komen. Waar is de ambitie om verder te kijken dan de zonnepanelen van het Bruisend Hart? Waar is de ambitie om over alle zonnepanelen heen te kijken en invulling te geven aan echt iets van een duurzaamheidsplan? Daar kom ik zo meteen nog wat nader op terug. Eerst even wat concrete vraagjes. Tijdpad en prioriteiten. Er wordt al iets gezegd van we willen zoveel mogelijk verzilveren aan projecten en plannen in deze periode die ons nog wacht tot gemeentelijke herindeling. Maar hoe zijn de afzonderlijke projecten en plannen die nu in beeld zijn gebracht, hoe verhouden die zich tot elkaar? Is het wordt het chronologisch uitgevoerd, alfabetische volgorde? Waar liggen nou de prioriteringen? Die zijn ons onduidelijk. We hebben een concrete vraag over bijlage 1, pagina 1. Dat is dat ergens een kopje bestemmingsruimte vermogen. En er staat er nog een zin. Rekening houdend met de claims die nog op de reserve liggen. Ik had graag even een toelichting wat we daaronder moeten verstaan. Dus claims die nog op de reserve liggen. Welke claims en welke reserve? Aan de overkant wordt een opmerking gemaakt door meneer Gleren van ja, misschien dat we gewoon dit plan royaal moeten omarmen. Maar daarmee het punt niet omarmen van het afgebakende lijstje, omdat daar nog heel veel onduidelijkheden in zitten. Nou, dat spreekt me eigenlijk wel heel erg aan. We willen niks toe of afdoen aan de noodzaak om heel veel projecten uit te voeren. Maar in hoeverre timmeren we het nu vanavond of over 2 weken helemaal dicht? Er zijn ook wat detailvragen over die een beetje op gespannen voet staan naar ons idee. Dat is bijvoorbeeld het project Duurzame Buitenruimte. Er wordt 40.000 euro voor een onderzoek genoemd. Daar moeten we straks een klap op gaan geven. Terwijl in dit plan al exact begroot is 3,9 miljoen. Als er nu 3 of 4 miljoen had gestaan, dan was u weggekomen het idee. Nou, dat is een schatting. Maar dit lijkt gewoon een dichtgetimmerd budget van 3,9 miljoen. En het roept bij ons ook de vraag op, ik kan nu de opmerking maken, of straks bij het andere agendapunt, van ja, wat heeft het nog voor zin om de dorpsraden en de dorpskernen in stelling te brengen om na te denken over iets wat al is dichtgetimmerd. Een soortgelijke vraag hebben we over het milieubeleids- en duurzaamheidsplan. Overigens heet dat in uw stuk een milieubeleidsplan of een milieuplan. Dat roept op zich al een vraag op. Maar goed, u begroot 120.000 euro. En ik dacht even van, dat is een prachtig bedrag om een plan uit te werken. Maar in de schriftelijke beantwoording van onze vragen krijg ik toch het idee dat dat het totale budget is voor de uitvoering van allerlei milieubeleids- en duurzaamheidsvoornemens.
En als we de hele agenda hebben bestudeerd, weten we dat 120.000 euro in de termen van Griezelanden gelijk staat aan 80 zonnepanelen. Dus waar hebben we het dan over? Dus ik hoop dat ik het verkeerd, maar graag toch een rond antwoord op de vraag van, gaan we daar een onderzoek of een plan voor uitvoeren of is dat echt een uitvoeringsbudget? We hebben een vraag en die is op een andere manier aan de overkant ook al gesteld, dacht door meneer Gleren, dan wel de heer Van Rijn, over wat nu als deze projecten inderdaad allemaal doorgaan en die 38 miljoen min of meer op zijn, of zo goed als op, wat doen we dan met de resterende 25 miljoen? Is dat helemaal dichtgetimmerd of zit daar nog een rek en ruimte in? Wij hopen natuurlijk dat er dan nog rek en ruimte in zit, maar het staat er niet. Dus wij hebben daar ook graag een antwoord op van hoe moeten we dat zien als er nog meer vogels voorbij komen die echt een behoorlijke aanslag doen op het budget en die nu nog niet begroot zijn. Nog één opmerking, dan hou ik het daar voorlopig even bij. En dat is dat ik nog even het vorige raadsvoorstel in juni erbij gekeken heb. En er staat een intrigerende zin. Die zouden we ook als LOC kunnen opnemen, want het gaat over regionale samenwerking. En daar stond deze zin. Dit voorstel zullen we niet eerder in uitvoering nemen voordat we over dit voorstel hebben gesproken met de beoogde herindelingspartner. In het huidige voorstel vind ik die zin niet terug. Dus ik neem aan dat er een goede reden is om die zin nu niet op te nemen. Ik vermoed dat het overleg er gewoon al geweest is. En dat we zo meteen worden bijgepraat over de resultaten daarvan. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel. Wethouder Akkerman in eerste termijn. Neemt u al uw vragen voor uw rekening, wethouder, of is dat naar bevind van zaken? Ik geef u in ieder geval als eerste het woord.
En daar waar een gaten vallen, dan wel hele verkeerde antwoorden, dan merk je wel dat er van links of rechts een reactie komt, voorzitter. Voorzitter, vooraf even een schets en daarmee denk ik een aantal vragen even in één keer bij elkaar gepakt te hebben. Wat zijn we hier aan het doen? Ik heb dit ook wel eens een eenmalige actie genoemd en daarmee wil ik dan aangeven. Wij hebben met z'n allen voor ogen hoe wij vinden dat Griezelanden eruit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is. Daarvoor, en dat hebben we vele malen uitgesproken, is ons vermogen, als je dat zo wilt zeggen, ook bestemd. Daarmee zeg je eigenlijk dat je in deze eenmalige actie Griezelanden toekomstbestendig wilt maken op de manier zoals het een klein beetje is omschreven. Dat is ook een eenmalige actie. Dat noem ik ook een eenmalige actie omdat ik daarmee wil aangeven dat we nu feitelijk met elkaar afspreken wat er onder die eenmalige actie valt. Want we hebben daar wel een aantal specifieke afspraken met elkaar over. En dat vindt u ook terug in die kaders. In die kaders, laat ik die ook meteen even pakken. Dat zijn geen nieuwe kaders, maar zoals u in de stukken ook ziet staan, hebben wij tot nu toe op een 4 of 5 verschillende momenten met verschillende bewoordingen gesproken over kaders voor investeringen. Dat leek ons hierover nadenkend toch niet zo nuttig. Dat leerden we ook overigens ook wel een klein beetje uit de discussie die wij voor de zomer over hetzelfde onderwerp hadden. Die kaders die zijn dus feitelijk geherformuleerd. Daarmee vragen wij u ook eigenlijk, of stellen wij u voor om hiermee af te spreken van, maar dit zijn ze. Dit is de manier waarop wij de bedoelde investeringen van deze lijst willen beoordelen. met nadruk voor deze lijst, want ze gelden voor deze investeringen vallend onder die eenmalige actie. Dat betekent inderdaad dat er na die 38 miljoen nog 25 miljoen over is. Maar de eenmalige actie is dan wel voorbij. En wat ik ook al eens eerder heb gezegd, en ik bedoel dat niet gekscherend, na deze eenmalige actie is Gieselanden een gewone gemeente. En gaat ook, net als een willekeurige andere gemeente, om met investeringen, met plannen om te investeringen, met begrotingen, met begrotingsdiscussie en alle plannen die we dus hierna hebben, zullen ook op een reguliere wijze moeten worden afgewogen. En we zullen ook op een reguliere wijze financiële ruimte moeten vinden voor vogels die nog eens voorbij komen vliegen. Volgens mij was dat de term die hier gebruikt werd. Nieuwe plannen vallen dus ook onder het nieuwe, eigenlijk het gewone regime. En dat is een ander regime dan het regime voor deze 38 miljoen. Daarvoor zijn die kaders. Daarmee denk ik dat ik vragen rondom de nog voorbijvliegende vogels in de toekomst beantwoord te hebben. Ja, die zijn niet per definitie niet mogelijk. Maar we zullen daar wel op een reguliere wijze ruimte voor moeten vinden. En daarmee, meneer Van Rijn, waar zijn die voorwaarden gebleven? Nou, we hebben ze geherformuleerd. Ze zijn niet weg, maar als u het ermee eens bent, dan zijn dit ze dus. Voorzitter, en u vroeg zo nadrukkelijk of ik alle vragen wilde beantwoorden. Op het gevaar af erg saai te worden, loop ik ze gewoon maar langs. Nou, een klein beetje rubriceren lukt me nog wel, denk ik. Wij hebben een bijlage erbij gestopt waarmee wij proberen gevoel te geven bij de vraag waarom moet dan een algemene reserve voor de gemeente Gieselanden 25 miljoen te zijn. Dat is geen rekensom. Er is geen manier om uit te rekenen hoe groot die zou moeten zijn. Maar we hebben met een aantal voorbeelden uit het verleden geprobeerd aan te geven, ja, maar wat hebben wij zo al gedaan in het verleden? Met name als je het hebt over investeringen die wij in één keer hebben afgeboekt. Want ja, straks gaat dat niet meer zomaar. Dus zul je daar een alternatief voor moeten vinden. En een van die voorbeelden is inderdaad 400 nog wat duizend voor Sportpark Giessenburg. Wat in 2009 kennelijk is gebruikt. Ik hoop niet dat u van mij verwacht dat ik nu precies ga aangeven wat er is voor gebeurd. Ik zou het echt niet weten. Maar in het kader van de planvorming rondom Sportpark Giessenburg toen zijn er kosten gemaakt. En ik neem zomaar aan dat het daar in ieder geval grotendeels mee te maken heeft. Is dat dan weggegooid geld? Want dat hoor ik ook iemand vragen. Nou, dat waag ik te betwijfelen, omdat er nu natuurlijk ook nog bezig is met plannen in Giessenburg. En in ieder geval een deel daarvan, van de kosten die toen gemaakt zijn, zal nog wel gebruikt worden. Maar precies kan ik u dat niet vertellen. Zover loopt mijn geheugen niet terug. Meerdere vragen eigenlijk om de exacte betekenis van de kleuren. Nou, wat de kleuren precies betekenen, dat staat wel in de legenda. Maar het gaat er natuurlijk om dat wij hebben geprobeerd om met de kleuren te laten zien hoe wij aankijken tegen de diverse criteria bij de diverse plannen. En het aardige is natuurlijk dat de weging van die criteria behoorlijk onderhevig is aan wat u er zelf van vindt. Dat is ook waarom dit hier zo ligt. U kunt daar dus uw eigen oordeel ook naast leggen. Maar daar waar wij zeggen van in financiële zin beoordelen wij dit positief, want daar gaan dan vervolgens de meeste vragen over, dan moet u dat wel zien in de licht van deze eenmalige actie. waarbij een van de afspraken is dat wij investeringen in dit kader ook in één keer afboeken. En dat is inderdaad, dat is niet regulier. Dus in de beoordeling nemen we dat mee dat wij met elkaar die afspraak gemaakt hebben.
Kunt u wat specifieker zijn bijvoorbeeld dan op die vraag van mij? Dan kunnen we ook een beeld, hè, wat u erbij denkt. Ieder denkt er voor zich wat. Activiteiten zonder Giesenburg. Daar gaan we 5 miljoen in stoppen. Maar financieel blijft het op geel staan. Nou, als we dat project dan hebben afgerond en plan doet, gaat door. Die neemt de exploitatie van die sporthal op zich. Waarom staat dat dan nog op geel? Welke risico's lopen wij dan met dat realiseren van activiteiten zonder sportpark Giesenburg?
Voor de band, dit was raadslid Van Rijn.
Daar is natuurlijk nog wel degelijk risico op. Ten eerste de veronderstellingen die u doet, dat zou best de uitkomst kunnen zijn. Maar of dat zo is, dat zal de toekomst ons leren. En wij investeren natuurlijk voor, als gemeente een redelijk fors bedrag. En hoe je het went of keert, een investering brengt risico's, maar ongetwijfeld ook effecten op onze exploitatie van de begroting met zich mee. Hoe dat in dit plan, waar u naar vraagt, precies zal uitpakken, dat kunnen wij u nu natuurlijk niet vertellen. En dat zullen wij u wel moeten vertellen op het moment dat wij met een plan rondom activiteitenzone Giesenburg bij u komen.
Maar dit kan toch geen gevolg hebben voor de exploitatie, want dan voldoet het toch niet aan de kaders die u ze meegeeft. Het wordt niet duurder, de exploitatie, of het blijft gelijk. Dus we lopen daarin geen risico. Anders gaan we dit niet doen.
Nee, maar dat brengt mij tegelijkertijd bij een vraag van de heer Gleren. Hoe je het went of keert, er is natuurlijk er blijft altijd een risico. En daar kunnen we nu heel lang over discussiëren. Ja, is het risico er of zal dat wel meevallen? Dat is een weging die wij hier hebben gemaakt en die u uiteraard ook mag maken. Mij lijkt dat de kans op een groot beslag op onze exploitatie, die kans die zal niet zo groot zijn. Maar hij is natuurlijk niet nul. En op het moment dat u een raadsvoorstel krijgt voorgelegd, is dat natuurlijk een van de dingen waar we heel expliciet naar moeten kijken. Want de heer Gleren brengt natuurlijk wel een heel belangrijk punt ook naar voren. Ja, maar hoe zit dat nou met onze totale exploitatie van de begroting? Die zal ook op termijn positief uit moeten zien. En dat lukt, zoals u ziet, naar onze inschatting nu met deze 38 miljoen niet. Dat is natuurlijk wel een van de zaken waar wij bij uitwerking van deze plannen wel heel expliciet op zullen letten. Omdat de heer Gleren terecht zegt dat dat wel een van onze belangrijke doelstellingen in de toekomst moet zijn. Tegelijkertijd zeg ik, wij willen u niet de illusie aanpraten dat het met deze investering vrij makkelijk zal lukken om onze begroting er behoorlijk florissant uit te doen zien. Dat zou ook onlogisch zijn, immers, wij investeren vrij forse bedragen, zoals hier staat. En linksom of rechtsom, dat heeft gevolgen voor een exploitatiebegroting. Natuurlijk gaan we daar zoveel als mogelijk in positieve zin proberen wat aan te doen. En een paar voorbeelden konden we vrij makkelijk uitwerken. Het meest simpele voorbeeld is natuurlijk onze LED-verlichting. Je investeert 1,8 miljoen en wij weten dat dat jaarlijks 55.000 scheelt in onze begroting aan energiekosten en onderhoudskosten. Maar zoveel voorbeelden die daar in financiële zin op lijken, zijn er natuurlijk niet te geven. Blijft wel een bijzonder belangrijk punt van aandacht, waar we ook op het moment dat we met alle plannen afzonderlijk bij je terugkomen, apart op in zullen moeten gaan. De schaalvergroting en de schaalverkleining. Ten eerste, het zijn twee verschillende dingen, maar je zou kunnen zeggen in het ene geval heb je schaalvergroting nodig om iets betaalbaar te maken. En dan heb je het dus over voorzieningen die je niet per kern doet, maar die je groter, dus voor de hele gemeente of wellicht voor een aantal kernen doet. Een grote sportzaal of... Mag ik eens een heel wild voorbeeld doen die niet in de lijst staat, maar stel je voor dat we met z'n allen vinden dat we een kunstijsbaan moeten. Ik hou namelijk van schaatsen, maar ik ben een kouklem. Dan doen we dat niet in elk dorp, maar dan zouden we dat voor de hele gemeente doen. Ik geloof niet dat het een erg realistisch voorstel is, maar het is bedoeld ter adstructie. Schaalverkleining, dat is natuurlijk iets wat we op dit moment al wel zien in planvorming. Dat als je meerdere voorzieningen clustert, bij elkaar brengt, dan wordt het voor de gemeente of voor de kern wel behapbaar om die voorzieningen met elkaar te exploiteren. Multifunctioneel centrum, Hoogblokland, Noorderhuis, die voorbeelden moet u aan denken. En is nou schaalvergroting of schaalverkleining positief dan wel negatief te beoordelen? Dat geldt uiteraard voor dat ook die weging vooral... bij u neergelegd wordt. Maar zoals ik hem net uitleg, is de schaalverkleining positief te oordelen, omdat je dan, zoals we met z'n allen graag willen, in elke kern zoveel als mogelijk is wenselijke voorzieningen behapbaar maakt. En schaalvergroting, ja, als je het op die manier doet, dan maak je een bepaalde voorziening in onze gemeente toch nog mogelijk, terwijl het anderszins niet mogelijk zou zijn. Deze lijst van totaal 38 miljoen, wat stelt die nou eigenlijk voor? Wat we eigenlijk met elkaar afspreken als u ja zegt tegen dit voorstel, is dat deze 38 miljoen, deze lijst projecten, de lijst is waarmee we aan het werk gaan. En die we beoordelen op de manier zoals we hebben afgesproken. Dat betekent ook dat als er een project is wat duurder gaat worden dan hier geschat, ook binnen die lijst, of buiten die lijst, daarvoor wel ruimte zullen moeten vinden. Net zo goed als dat we net hebben gezegd dat andere plannen die hier niet onder vallen, als die hier langskomen, ja, dan zullen we daar ook ruimte voor moeten vinden, linksom of rechtsom. En dat is een, zeg maar, een reguliere begrotingsafweging. Maar deze lijst is in principe dus wel ook het kader waarbinnen we alles zullen moeten afwerken. Dat is tegelijk de reden waarom sommige bedragen, bijvoorbeeld die, wat was het ook alweer, u vroeg het toch meneer Van der Minkel, is die 3,9 miljoen voor de duurzame buitenruimte. Ja, je legt deze projecten naast elkaar en je weet dat het met z'n allen binnen die 38 miljoen moet passen. En er bleef dus voor die duurzame buitenruimte 3,9 miljoen over. Dat is niet het hele verhaal. Omdat we natuurlijk ook wel een aantal plannen binnen duurzame buitenruimte hadden bekeken. En wel een indicatie hadden van waar we naartoe zouden willen. Maar als we alles zouden doen wat we denken dat we zouden kunnen, dan zouden we best hoger uitkomen dan die 3,9 miljoen. Maar wij geven dus hiermee wel het financiële kader voor deze investeringslijst. En daar zijn we dus vervolgens in totaliteit ook wel aan gebonden. Dat zal dus ook wel vragen, voorzitter, dat heeft niemand gevraagd, maar dat is natuurlijk wel zo, dat we een soort monitoring zullen moeten uitvinden. Van ja, als we het ene doen, moeten we wel weten dat het ook blijft passen binnen de totale lijst van 38 miljoen. Dat is nog een uitdaging op zich. De 40.000 euro voor de bibliotheek in Gietsenburg, mevrouw Renes, dat is een inschatting. Wij denken namelijk dat dat best wel nodig zal zijn om het gebouw beschikbaar of bruikbaar te maken voor een nieuwe gebruiker. We weten niet welke en we weten niet hoe, maar dit zal het best wel gaan kosten. Ja, en er zijn meerdere vragen. Of het nou gaat over zonnepanelen in Hoornaar of dorpshuizen hier en elders niet. En dan kom ik even terug op die eenmalige actie zoals ik hem genoemd heb. Wij denken dat dit de optimale manier is om Gieselanden te geven wat nodig is in onze totale visie. Rekening houdend met het kader van die 38 miljoen. En natuurlijk kan het zijn dat we daarna nog wensen over hebben. En misschien vinden sommigen van u ook wel van ja, maar dit in die lijst zou ik toch liever inwisselen tegen een willekeurig ander plan. Dat zou kunnen. En dan is dit ook wel het moment, of straks in de gemeenteraad, om het daar vooral over te hebben. Want wij menen dat dit de lijst zou moeten zijn. En als u daar iets anders van vindt op onderdelen, dan moeten we daar het gesprek over hebben. En het is dus ook niet zo dat wij een vraag van een dorpsraad nodig hebben om te komen tot een besluit. Maar het is wel een van de zaken die wij gaarne gebruiken. Omdat de mening van een dorpsraad voor wat zij denken dat in hun dorp nodig is, natuurlijk wel een heel belangrijk gegeven is voor ons om zo'n afweging te maken. Maar uiteraard is dat niet de enige afweging. Soms vinden we iets zelfs zonder dorpsraad.
Voorzitter, per interruptie.
Meneer Van de Winkel is.
Ja. Ik las via diverse media dat u op de koffie bent geweest in Hoogblokland. Daar heeft u een plan opgehaald, het dorpsontwikkelingsplan, meen ik. Wilt u nu zeggen dat alles wat daarin staat, wat nieuw is of nog niet bekend, dat puur voor kennisgeving wordt aangenomen en dat daar geen middelen meer voor zijn om dat te realiseren?
Voor zover het nieuw is, dat is een belangrijke toevoeging. Want zoals u ongetwijfeld weet, zijn we bezig met planvorming in Hoogblokland rondom een multifunctioneel centrum. Iets wat Hoogbloklanders met z'n allen als een heel belangrijk item in hun dorp vinden. Voor het overige gelden voor andere plannen, voor zover ze niet in deze lijst staan. Datgene wat ik net heb gezegd over wat mevrouw Renes de nieuw aanvliegende vogels noemt, geloof ik. Daar zullen we dus, als we met z'n allen vinden dat we het zouden moeten willen, ook financiële ruimte voor moeten vinden. De voetbalkooi in Gießenburg werd nou gevraagd, ja, wat is eigenlijk de stand voor zaken? Even heel kort, voorzitter, ook al staat dat niet op de agenda. Ja, dat speelt al heel lang. En op dit moment, even heel concreet, is er een dispuut over de plek. Hoe? Daar zijn we het met z'n allen wel ongeveer over eens. Maar er is nog een discussie over de plek. En het lijkt ons wel handig om eerst het eens te worden over de plek en dan vervolgens pas te plaatsen. Is wel zo handig.
Voorzitter, mag ik daar een vraag op stellen?
Mevrouw Wines, ga de gang.
Een dispuut. Mijn vraag, tussen wie speelt dat dispuut? En daaraan gekoppeld de subvraag, een dispuut. Daar zijn dus, neem ik aan, twee of meer partijen bij betrokken. Met wie voert u het gesprek daarover?
Er is, wethouder, wilt u kort daarop antwoorden? Anders wijd ik erg uit en ik wil graag verzoeken uw afronding van de eerste termijn te komen. Want anders dan wordt het wel erg laat vanavond.
Ik vermoed dat ik hier
niet alleen jegens u, want u heeft veel vragen te beantwoorden, maar ik verzoek u dat toch.
Ik vermoed dat ik hier kort op kan antwoorden. Eigenlijk is dit een op dit moment een planologische discussie. En zoals gewoonlijk in planologische discussies heb je met de aanvragers ben je in gesprek en met omwonenden en met andere belanghebbenden. Voorzitter, kort genoeg? Het was
de wethouder.
Het was ook nog het echte antwoord.
Dat dacht ik.
Veel lastiger is, de vraag van de heer Van der Winkel is, van ja, hoe kom je is er nou een prioritering in deze planning? Die is er eigenlijk niet. Behalve dat wij, als u ja zegt tegen dit voorstel, tegen elkaar zeggen van ja, deze plannen gaan we allemaal uitvoeren. En één ding, maar dat spreekt eigenlijk al heel duidelijk uit in deze stukken, er zijn plannen die zijn zo uit te voeren. Je gaat ze uitwerken en je legt een raadsvoorstel voor. En als daar een ja tegen gezegd wordt, kun je het uitvoeren. Anderen hebben wat meer uitwerking nodig. En ik denk dat dat het belangrijkste gereden is, op basis waarvan je iets kunt zeggen over de rangorde in tijd. Veel meer dan dit, op dit moment eigenlijk niet. Want het zijn dat soort randvoorwaarden die bepalen wanneer iets eerst komt en wanneer iets later. Want we zijn wel van plan, en ik denk dat dat ook erg verstandig is, om hier met gezwinde spoed mee aan het werk te gaan. Zodat we al die plannen zo snel als mogelijk is aan u voor te kunnen leggen. Claims op de reserve, zoals u ergens vindt in de stukken, ik kan dat zo gauw niet vinden, maar wij hebben daarmee bedoeld, in dat rekensommetje van het totale vermogen wat wij hebben, daar hebben een aantal plannen, heeft u al toe besloten, een Noorderhuis bijvoorbeeld, nou, dat is een van die claims die al op de reserve ligt. Er zijn nog een aantal, maar die kan ik zo gauw niet bedenken, maar die zijn vergelijkbaar met het Noorderhuis. U heeft er al toe besloten, dus ja, dat geld ligt al een claim op. Volgens mij, meneer Van der Minkelis, heb ik redelijk uitvoerig zelfs geantwoord op die nieuwe vogels. Hoe gaan we daarmee om? Zoals een gewone gemeente is eigenlijk het antwoord. En de laatste vraag van ja, waarom staat er nou niet meer in dat we nog een gesprek gaan voeren met onze buren? De gemeente Molenwaard werd natuurlijk bedoeld. Ten eerste hebben wij hierin al met het college van de gemeente Molenwaard over gesproken. We hebben daarbij ook afgesproken dat nadat u hier een akkoord op zou geven, dat we daar natuurlijk nog wat dieper op in zouden gaan van ja, maar waar gaat het dan om? Een heel belangrijke vraag voor de gemeente Molenwaard is natuurlijk hoe wij er straks voor staan. Dan heb je het ook over de algemene reserve, et cetera.
Voorzitter, mag ik hier even op aanhaken?
Mevrouw Pizzo.
Want de wethouder begint nu zelf over Molenwaard. Ik had eigenlijk een vraagje, misschien ook met de aanvliegende vogels, maar wij hebben destijds 8 miljoen uitgeleend aan Molenwaard. Zit die in die 25 miljoen? Komt die er nog bij? En de 9 miljoen van de glasvezel, zit dat ook in die pot van 25 miljoen? Of moeten we dat er nog bij rekenen? Want uw rekensommen komen meestal op nul uit.
Nou, als het gaat over leningen en je rekent de rente even niet mee, komen ze inderdaad op nul uit. Je leent namelijk op enig moment geld uit en dat geld komt ook weer terug. Dus in de sommen maakt dat precies niks uit. U moet vraagstukken rondom uitleningen moeten niet verwarren met begrotingsruimte. Wij hebben ook nogal wat geld van deze 38 miljoen in obligaties zitten en dat soort dingen. Maar dat is een vorm van beheer van je geld zolang je het niet gebruikt. En heeft dus geen invloed op de totale omvang.
Ja, maar het gaat mij juist om het specifieke bedrag. Want ik heb maar een gewoon huishoudboekje. Maar zit die in die 25 miljoen nou die 8 en die 9 miljoen? Of moet ik die eruit geteld hebben?
Als ik het met uw simpele huishoudboekje mag vergelijken. Een deel van uw geld zit in uw portemonnee. En een ander deel van uw geld staat bij de bank. Maar wat u kunt besteden, is die twee bij elkaar opgeteld.
Waardeloos aan.
Voorzitter, ik ben klaar met mijn beantwoording.
Wethouder, ik begrijp dat de man aan uw rechterhand, zijn de wethouder Van Houwelingen, even het woord wil voeren. Ik weet niet of dat aangaande een lening is of dat de wethouder
gehad had. Maar ja.
Gaat u gang, wethouder Van Houwelingen.
Ja, dank u wel. Er is door een of twee fracties gevraagd naar het milieubeleidsplan en het duurzaamheidsplan. Mijn suggestie is, struikelt u niet over de naam, daarmee bedoelen we hetzelfde. En in antwoord op uw vragen, dat plan dat is in voorbereiding. Dat is nog in een prille fase. Dat is nog in een prille fase van voorbereiding. Binnenkort hebben we een themaavond waar u uw inbreng kunt hebben dat we met elkaar gaan peilen, afstemmen van nou. Welke elementen zouden er wel of niet per se in kunnen zitten en welke gedachten zijn er dat we die meenemen als basis van het plan. En dat komt, dat zal wel na de jaarwisseling worden of half in het voorjaar, komt daar een voorstel van naar de raad.
Mag ik daar nog wat over vragen, voorzitter?
Ik ook graag, voorzitter.
Ik heb twee raadsleden die u in het spreken. Kort en kernachtig graag, dat verzoek ik.
U gaat nu een milieubeleidsplan opstellen. Dat is een plan dat eigenlijk 0 euro gaat kosten. Want 38 miljoen hebben we nu al uitgegeven. We gaan een paar zonnepanelen ook neerleggen. Dan komt met een nieuw plan. Dat kan niet binnen die 38 miljoen, neem ik aan. Of lopen we dan op de zaken vooruit? Moeten we eerst naar het plan en gaan we dan kijken naar de investeringen bijvoorbeeld van die zonnepanelen?
Er is maar heel weinig...
Voordat u antwoordt, past de vraag van mevrouw Nes in hetzelfde?
Er is maar heel weinig echt gratis in het leven, maar dit plan wordt opgesteld door onze eigen medewerkers en hun kosten zijn al voorzien. Dus daar wordt geen extra of ander budget voor gevraagd. Die 120.000 die hier in dit voorstel genoemd wordt, dat is door het college bedacht. Als kosten voor de uitvoering. En als u als raad zegt over 14 dagen... wij vinden dat het een ander bedrag moet zijn... dan staat het u volstrekt vrij natuurlijk om daar wat anders bij te noemen. Maar we moeten ons wel realiseren dat onder andere namen... we toch regelmatig bedragen en soms zelfs forse bedragen uitgeven... die je kunt scharen onder het hoofdstuk... verantwoordelijkheidsbesef voor milieu en duurzaamheid. En dan wil ik drie voorbeelden noemen en dat zijn er vast nog wel meer. Dat is de investering die we doen in het Noorderhuis. Een gedeelte van die investering is specifiek besteed voor extra isolatie... om de energielasten voor de totale levensduur te verlagen. En dus dat kun je ook zien als een duurzaamheidsinvestering. De straatverlichting is al genoemd. Hadden we niet hoeven doen, maar we hebben heel bewust besloten om daar een stevig bedrag aan te besteden. Omdat dat gewoon goed is voor de energie, het minder gebruik van energie en fossiele brandstof. En de derde die ik noemen wil, dat is vang. Het nieuwe inzamelen, waar we via Waardlanden toch ook een bedrag investeren om het afval op te gaan halen op een manier dat er veel meer bruikbare grondstoffen uitkomen. Dus die 120.000, als je het ziet binnen het totaal, dan lijkt dat niet zoveel. Maar wat ik dus benadruk, verstopt tussen aanhalingstekens in een aantal andere posten, denk ik dat we daar toch wel een bedrag uitgeven aan milieu en duurzaamheid, wat past bij onze gemeente.
Echt, tot slot aan het eind van de eerste termijn, mevrouw Renes wil nog een interruptie plaatsen. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze beantwoording roept bij mij toch een aantal vragen op die ik toch even wil noemen. Ook in het verlengde van wat de heer Van Rijn net zei. Eén wil ik een opmerking maken gezien de beantwoording van de wethouder zojuist. Dat in de bijlage raadsnotitie bestemming vermogen geformuleerd staat dat het gemeentelijk milieubeleidsplan in 2015 aan ons aangeboden wordt. Ik hoorde hem net zeggen iets van voorjaar, dus daar wil ik toch even de aandacht op vestigen. En het lijkt mij ook heel zinvol, gezien het tweede deel van zijn beantwoording zojuist. Want daaruit leid ik dan toch af dat het inderdaad heel positief is dat er naast die 120 ook op andere vlakken investeringen worden gedaan in het kader van milieu en duurzaamheid. Maar dat dus juist het milieubeleidsplan zo belangrijk is om al die losse hapjes die we steeds overal tegenkomen... bij elkaar te zien en op basis van een beleidsplan daar afweging in te maken... in plaats van nu steeds los een goedkeuring te vragen. Dus dat.
De wethouder.
Ja, daar kun je verschillend over denken. Er is, en dat heeft ook alles te maken met beschikbare ambtelijke capaciteiten... en de kosten die dat met zich brengt, moeten de prioriteiten gesteld worden. Dat milieu, duurzaamheidsbeleidsplan, dat komt iets later... als dat we oorspronkelijk gehoopt of gedacht hadden... Maar dat betekent dat we zomaar wat doen, zolang dat plan er niet is, dat wil ik ook tegenspreken. Ik constateer zowel bij raad als college dat bij alle besluiten die we nemen, dat er gewoon een zekere consensus is dat we aandacht aan het milieu en aandacht aan de duurzaamheid moeten besteden, welk onderwerp het ook betreft. En dat zou niet anders zijn als daar een plan was. Hè? Dat plan dat helpt om je wat bewuster te worden van wat je zelf wilt en wat je aan het doen bent. En ook op wat de horizon wat verder weg te leggen. In plaats van bij individuele besluiten steeds weer te moeten beslissen van wat doen wij hier aan de duurzaamheid. Maar dat er nu niks gebeurt of dat er zomaar met een natte vinger wat gebeurt, dat wil ik toch tegenspreken.
Ik zet een punt achter de eerste termijn. Want zoals je zei, lijkt het al of we de tweede termijn het ingeleid zijn door de vele interrupties. Voordat we die tweede termijn beginnen, heet ik de heren Lok en Slob hartelijk welkom. Neem vanaf nu deel aan de besprekingen. En ik geef tweede termijn vrij. Ik kijk even naar de sprekers in eerste termijn of zij nog behoefte hebben om te reageren. Meneer Van Rijn wel, meneer Glerum, mevrouw Rennes ook. En meneer Van der Minkel is ook alle vier. Dan gaan we het rijtje als zodanig weer af. Meneer Van Rijn, gaat uw gang.
Ja, even inhaken op de laatste woorden van de heer Van Houwelingen wat betreft het milieubeleidsplan. Hij wekt de indruk dat er een bepaald idee achter zit. Alleen hier achter tafel zie ik dat niet. Waarom leggen we zonnepanelen op het bruisend hart en niet op de til? Om maar een voorbeeld te noemen. Het komt zomaar uit de lucht vallen. Ja, toevallig de dorpsraad is ermee gekomen. Maar had de dorpsraad in Giessenburg dat gezegd, hadden we dat dan op de til al neergelegd. En dat is een bepaalde visie en die ontbreekt volgens mij ten hele in het hele stuk. Andere vraag ging even over de buitenruimte. Daar had ik eigenlijk niet, maar er zitten ook namelijk aan de speeltoestellen en dergelijke in. Want dat had ik even gemist. En er schoot nog een vraag te binnen. Dat ging over de buitensporten met de voetbal is nu inmiddels afgerond. We zouden ook nog eens een keer kijken naar de binnensporten. Hoe gaan we daar nu mee om? Blijven we die subsidies steeds verstrekken of wordt het ook op een gegeven moment afgekocht? Is daar al over nagedacht? Ja, de binnensport zouden we ook nog een keer aanpakken. Maar...
Meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik blijf het een weerbarstige materie vinden die niet helemaal met mijn misschien toch wat rationelere insteek te volgen is. Want ik tel graag dingen bij elkaar op en trek ze af en dan komt er iets uit. Maar met die hele ranking zoals die nu voor ons ligt, kan ik maar niet loskomen van de gedachte dat we criteria door elkaar heen husselen. De een is een soort klassificatie en de ander is inderdaad iets wat een meetlat in zich heeft. En we hanteren ze en eigenlijk zou je willen dat je iets had wat je bij elkaar optelt en alles boven zoveel punten dat gaat door en alles daaronder gaat niet door. En dat is wat we hier volgens mij niet hebben. Dus je mag het criteria noemen, maar om te selecteren heeft het volgens mij geen enkele waarde. En dat, misschien dat we dat maar moeten accepteren dan. Dat neemt niet weg dat voor onze fractie van belang zal blijven dat de individuele voorstellen op hun merites zullen worden beoordeeld. En dat we, ook als we nu tegen een lijst ja zeggen, en ik vind dat in de publiciteit zit natuurlijk iedereen te kijken of dat zijn jobje erbij zit. En die denkt, de buit is binnen. Maar ik vind het een beetje vervelend om te zeggen, maar als de individuele plannen die nog een keer bij ons langskomen, niet voldoen aan de weging, zeg maar, om dit te kunnen verantwoorden. Want het gaat niet om een pakje boter wat we aan het kopen zijn. Dan vind ik dat we daar nog heel kritisch over moeten kunnen zijn. En ik wil dat in ieder geval nu alvast als signaal afgeven. Maar dat zal inderdaad nog wat terugkomen. Ik ga mij beraden op wat meneer Van Houwelingen eigenlijk al suggereerde, van als je vindt dat er dingen nu uit moeten, dan moet je het aangeven. Of ik dacht dat meneer Akkerman dat zei. En ik wil ook nog eens heel kritisch naar de besluittekst kijken, zoals die nu voor ons ligt. Zodat we over 2 weken, althans wat onze fractie betreft, tot een besluit kunnen komen waar we van harte achter kunnen staan. Dank u wel.
U stelt geen vragen, meneer Glerum?
Nee, hè?
Dat begrijp ik goed. Mevrouw Rennes, u het woord.
Dank u wel. Ik zal geen pleidooi houden, want het heeft de heer Glerum al perfect gedaan. Ik heb 1 vraag waar nog geen antwoord op is gegeven of niet op in is gegaan. Misschien kan dat ook niet, dat kan ook. Maar ik heb er niks over gehoord. Kwijtschelding, lening, bruisend hart. Misschien kan dat nog worden toegelicht. Dank u wel.
Meneer Van der Minkel is.
Dank u wel. Dan, de beantwoording van de diverse vragen roepen nieuwe vragen op. Eén daarvan is dit. De heer Glerum zegt zojuist van ja, als ik 38 miljoen bij mijn baas ga vertimmeren en ik kom met een glorieus bericht dat ik 1% op de structurele manier ga besparen, daar hoef ik niet meer aan te komen. Als ik een dergelijk bedrag zou moeten verantwoorden, zou ik daar een post onvoorzien hebben opgenomen. Mijn vraag is dat nu alsnog op te nemen? Met andere woorden, speelruimte om het ongemak waar we allemaal mee kampen op dit moment, om dat te voorkomen. Dus binnen die 38 miljoen, of maken we er nu al 39 of 40 van, maar kunnen we op de een of andere manier ruimte in die projectgrootte of omvang aanbrengen? Dat is mijn vraag. Het tweede is dat ik gaandeweg de beantwoording voor mezelf heb geconcludeerd dat die projecten die u op een lijstje heeft gezet, dat die verschillen in kwaliteit en in grootheid. Ik geloof best dat er met een calculator is uit te rekenen dat het leggen van een aantal zonnepanelen exact 61.000 euro en een kwartje kost. Maar er zijn andere projecten, daar zit nog zoveel lucht in en zoveel risico is net ook gezegd. Ik denk van dat zijn twee dingen die moeten we nu vanavond of over twee weken moeten we die als zelfde grootheid naast elkaar leggen. En zeggen van ja, daar geloven we alle twee in of niet. En de heer Glerum suggereert van nou misschien dat we in de dictie van het uiteindelijke raadsbesluit daarin een escape moeten zoeken. En daar ga ik steeds meer voor voelen om ons niet klem te zetten bij het tweede of derde project wat straks voor besluitvorming hiervoor ligt. En ik had graag nog een reactie op mijn min of meer vragende opmerking van ja, staan nou de dorpsraad of de dorpsgemeenschappen buitenspel als ze zo meteen voor die 3,9 miljoen voor de duurzame buitenruimte nog het een en ander mogen vinden, maar wat in wezen een dichtgetimmerd plan lijkt. Of gaat u ze uitdagen, ik zal het misschien maar even voor fluisteren, van zorg dat er 2,9 miljoen is en u houdt nog een miljoen over om andere leuke dingen te doen. Eventueel voor het milieubeleidsplan of het duurzaamheidsplan. Wat het laatste betreft, hebben we net gehoord dat we het equivalent van 80 zonnepanelen kunnen vertimmeren de komende jaren. En dat is voor de ChristenUnie de reden in ieder geval om een motie op dit onderwerp voor te bereiden. En die zullen wij ook heel graag de komende dagen of weken rond gaan sturen naar de andere fracties. Dit waren onze opmerkingen.
Dank u wel. Heeft meneer Lok, omdat hij wat later binnenkomt, nog behoefte om toch inbreng in tweede termijn te hebben, die voor hem de eerste termijn is?
Ja, de behoefte is enorm.
Dat dacht ik. Dat ik ken u een beetje dus.
Nee, ik besef dat ik te laat ben, waarvoor excuus. Maar dat was onontkoombaar, helaas. Ik zal het debat, of de beantwoording van de vragen naluisteren op de band. Ik wil één ding even zeker weten, omdat het in de tweede termijn terugkomt en ik vermoed dat dat in de eerste termijn niet aan de orde geweest is. En die vraag wil ik in ieder geval stellen en dat is in hoeverre het effect op de exploitatie van de investering van 38 miljoen expliciet en voldoende verbonden is met de meerjarenbegroting zoals we die in de kaderstelling meegenomen hebben. Zodat ik ook weet dat als we ja zeggen tegen de lijst, wat uiteindelijk het effect waar de heer Glerum het over lijkt te hebben, voor zover ik hem begrijp, ook geïntegreerd wordt in het veel bredere beleid wat we als gemeente hebben en wat we als gemeenteraad vastgesteld hebben. Want dat is voor SGP in ieder geval een hele belangrijke om al dan niet positief te reageren op het voorstel. En overigens, in vergelijking met het voorstel zoals het er eerst ligt, mijn complimenten voor de kwaliteitstoename van het stuk zoals het hier ligt. Het zal nog niet perfect zijn, maar ik vind het in ieder geval stukken beter zoals het, dan het was bij de behandeling van de kader. Daar wil ik het bij laten.
Wethouder, in tweede termijn, wethouder Akkerman, ga je gang.
Dank u wel. Gaan we de binnenspot ook nog afkopen? Voor zover ik weet zijn er geen plannen toe. Meneer Glerum, ik ben het van harte met u eens dat de individuele beoordeling van de plannen als ze aan u worden voorgelegd erg belangrijk is. Maar dan kun je het ook doen op basis van de gegevens die allemaal nodig zijn om de echte beoordeling te maken. Die is er nu in veel gevallen in grote mate nog niet. Dus die vindt u hier ook niet in. Maar die beoordeling dan is uiteraard verschrikkelijk belangrijk. U heeft het over de criteria en u maakt daar wat opmerkingen over waaruit ik opmaak dat u daar eigenlijk wel wat teleurgesteld in bent.
Maar als u verwacht dat een lijst criteria zou kunnen gaan werken als een ultieme zeef, als een project daar maar doorheen valt, dan gaan we het dus doen. Dan kan ik me daar geen beeld bij maken. Mijn oordeel is dat het volstrekt ondoenlijk is om, en misschien zelfs wel onwenselijk is, om zo'n soort automatisme in te bouwen. Als we het zo, als we het in die zee gooien, dan komt er dus dat uit. Het is niet voor niks dat wij ergens in de tekst ook het een en ander gezegd hebben over de politieke afweging die ook vooral gemaakt moet worden. Dat is bijna een criterium op zich, zou je kunnen zeggen. Maar die geldt natuurlijk door het hele stuk heen. En ja, u heeft gelijk. De criteria zoals die hier staan, dat zijn geen gelijkwaardige criteria. Er zit zelfs geen criterium bij. Als het hier niet aan voldoet, dan gaan we het dus niet doen. Of positief geformuleerd, als het hier aan voldoet, gaan we het dus doen. Nee, je moet het wel in het geheel blijven beschouwen. Dat is wel de manier van denken die hierin verwerkt zit. En ik denk dat we het ook op die manier moeten willen doen. Mevrouw Renes, u zegt terecht van er is niet gereageerd op die kwijtschelding van de lening aan het Bruisend Hart. Ook dat, voorzitter, zal ik heel kort proberen. De gemeente heeft ooit een lening verstrekt aan een stichting die eigenaar is van het Bruisend Hart. En daarmee wordt dan via die stichting en de tilgroep wordt de exploitatie ook weer mogelijk gemaakt. Wat we feitelijk hier doen, is die lening doorstrepen en aan de andere kant ook het terugbetalen van die lening door. Dat valt dus precies tegen elkaar weg en onze exploitatiebegroting krijgt dus wat meer lucht. Het is een boekhoudkundig iets waarmee je, en dat geldt voor die andere afboekingen ook, eigenlijk gebeurt er niks. Maar in de begroting is er dan vervolgens wel ruimte. Meneer Van der Minkel, u wilt eigenlijk een post onvoorzien in deze lijst van 38 miljoen. Theoretisch zou dat kunnen. Aan de andere kant zou ik zeggen, wij spreken met elkaar af dat deze 38 miljoen, afgerond, het financiële kader is waarbinnen wij deze lijst projecten moeten afwerken, moeten realiseren. En ja, dat zal gedurende de rit ook nog wel eens een beetje passende meter worden. En dat zal misschien ook nog wel eens wat schuiven worden met ruimte. Maar dat gebeurt wel vaker. En dat is op zich niet iets waar we van zouden moeten schrikken. Op het moment dat je onvoorzien inbrengt, ja, één ding is wel helder. Dan zal er dus een van de projecten die hier genoemd is, moeten inschikken of zelfs wegvallen. Het kan. Alleen de ruimte van 38 miljoen is niet groter dan die is. Of de dorpsraden buitenspel staan door het noemen van die 3,9 miljoen bij het project Duurzame Buitenruimte. Nou, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Want Duurzame Buitenruimte is nou juist bedoeld om samen met de dorpsraden te komen tot planvorming. Maar volgens mij komen we er later vanavond nog wel op terug. Er is nou juist voor bedoeld. Dus buitenspel, nee, geen zins. Het effect van deze investering van 38 miljoen op de begroting. Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed heb begrepen. Er zijn een paar elementen die menen wij nu te kunnen inschatten. Die hebben we benoemd. En dat levert dus ook per saldo, zeg ik uit mijn hoofd, die 328.000 euro... verlichting van de exploitatie op. Ik heb in eerste termijn in de richting van de heer Glerum met name ook geantwoord dat elke investering afzonderlijk aan u wordt voorgelegd. En een van de zaken waar we heel expliciet op moeten willen letten is wat het effect op de begroting is. En we zullen bij elke investering afzonderlijk ook een ultieme poging moeten doen om te zorgen dat het ook verlichting van onze exploitatiebegroting oplevert. Op dit moment schatten wij in dat dat niet substantieel zal zijn. En ik mag hopen dat we ongelijk hebben. Maar ik zie dat nog niet zomaar gebeuren.
Gedrangmiddel ook. Bij interruptie, ik heb eigenlijk een hele simpele vraag. Als we ja zeggen tegen de 38 miljoen, krijgen we dan bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar een andere meerjarenbegroting voorgelegd? Dat is eigenlijk de vraag die ik stel.
Niet op basis van deze 38 miljoen, omdat er twee dingen in staan die effect hebben. Dat is namelijk het wegvallen van de rente, zeg maar die 3 ton. En het verminderen van de exploitatie met 328. Die hebben we een klein beetje tegen elkaar weggestreept. En dat is het enige effect van dit besluit. De afzonderlijke besluiten die een gevolg zijn van deze investeringslijst. Daarvan is niet helemaal uit te sluiten dat ze positief dan wel negatief uitwerken. Maar niet substantieel, zowel niet positief als negatief. Positief omdat je exploitatieverlichting zou moeten vinden. Nou, dat kan misschien wel als je een investering doet en je maakt een gebouw bijvoorbeeld energie neutraal. Dan zou dat exploitatielasten kunnen verminderen. Maar ik noem dat niet substantieel. De rente, daar hebben we afspraken over gemaakt. Dus die gevolgen zitten er ook niet in de begroting. Dus ik zou zeggen, het antwoord op uw vraag is nee. En daarmee heb ik ook de laatste vraag beantwoord, voorzitter.
Dat was tweede termijn van de wethouder. Andere wethouders, geen behoefte tot aanvulling. Zie je knikkende gezicht. Schuddende gezicht. Hoofden moet ik eigenlijk zeggen. En dan ronden we bij deze dit onderwerp van de vergadering af. Gezien het belang van het stuk zie ik dat gewoon als debatstuk terug. En dat proef ik ook aan u als raad, dus dat lijkt me geen probleem. We gaan over naar agenda punt 4, raadsvoorstel 2015-57, het meerjarenbeleidsplan participatiewet 2016-2020. Wie wil daar over het woord? En kijk eerst naar de heer meneer Van Duin, meneer Van de Minkelis. Meneer Lok, meneer Slob en de andere wellicht nog in tweede termijn. Meneer Van Duin, ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Vanavond zal voor de fractie nog geen inhoudelijke punten zijn, dus het wordt voor ons geen hamerstuk. Ik heb toch een viertal vragen aan de wethouder. De eerste vraag onder punt 2.1 ambitie, ik zal een beetje helpen wat er staat. Hoe zit dat met inwoners die op complexe schuldhulpverlening zijn aangewezen, die nu door Stichting Welzijn worden geholpen? Hoe wordt dat ingepast? Een tweede vraag is, in de context onder 2.1 zijn de huidige 7 gemeenten de dragers van dit beleid. Wat zijn de consequenties bij vertrek van gemeente of gemeenten? Als derde vraag, dat staat onder punt 3.4. Dat gaat over meer werk krijgen. Staat onderaan een, volgens ons een te vrijblijvende opmerking. Bijvoorbeeld, doordat wethouders optreden als ambassadeur naar hun eigen lokale werkgeverscontacten. En hoe denkt de wethouder hier vorm aan te geven? En heeft zij al enig inzicht waar deze mensen ingepast zouden kunnen worden? Als een vierde vraag, dat staat onder 4.3, schulddienstverlening staat, breed toegankelijk en laagdrempelig. Wettelijke termijn voor eerste gesprek maximaal 4 weken. Nu in de praktijk vernomen dat dit meestal 6 tot 8 weken blijkt te zijn. En voor bedreigende schulden is er een uitzondering van maximaal 3 dagen. En dan is de vraag van ons, is deze termijn van die 3 dagen door het wegvallen van de Stichting Welzijn voor onze gemeente nog wel haalbaar, daar de RSD de schuldhulpverlening doorverwijst en de complexe zaken naar Stichting Welzijn? graag willen we hier antwoord op van de wethouder. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Duinel. Voor ik meneer Van Winkelen het woord geef, kan ik u melden dat alle 15 stoelen van raadsleden, commissieleden inmiddels bezet zijn. Daar ook de heer Visser aangeschoven is op de vergadering. Meneer Van de Winkelen, ga de gang.
Ja, dank u wel. Wij hadden de vraag van inderdaad hoe de gemeente Gieselanden zelf inhoud geeft aan de participatiewet. Maar dat is denk ik op een andere manier gesteld, vraag 3 van collega Van Duin. Maar dat willen we wel heel graag onderstrepen.
Meneer Lok.
Ik had 2 vragen die de heer Van Duin al gesteld heeft. Die ga ik niet stellen. De derde vraag die overblijft, en dat is meer een vraag die ik mee wil nemen. Want ik begrijp van de VVD dat het sowieso een debatstuk wordt. Dus daar kunnen we in de raadsvergadering op terugkomen. Dat is de vraag dat we werken met bestaande organisaties die gaan fuseren. We werken met een nieuwe context als het gaat om de participatiewet. Wat is in de kern vergeleken met het verleden wat de nieuwe organisatie moet gaan doen? En is die organisatie daar wel toe in staat? Naar het oordeel van het college. Omdat ik een mooie samenvatting zie in het raadsbesluit. Van het raadsbesluit. Maar eigenlijk geen weging ziet van het college. Of ze de RSD en de aanvullingengroep in de combinatie wel in staat achten om de slag te maken. En dan kom ik eigenlijk terug op het hele punt van cultuur wat we vanuit de SGP ook steeds ingebracht hebben. Als die slag niet gemaakt wordt, dan wordt het een hele ingewikkelde om alles te realiseren wat er met zeer behartenswaardige en mooie woorden in het stuk staat. Maar waarbij dit punt wel heel cruciaal is. En daar wil ik van het college wel een oordeel over hebben. Dat is het.
Dank u wel, meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Vragen die wij hadden, die zijn deels ook gesteld door collega's. Ik wil er één aan toevoegen met betrekking tot de ambities om iedereen in het arbeidsproces te betrekken. En de vraag die wij daarbij hebben, is er een link met de scholen, het onderwijs, in verband met de vorming van de jeugd en ook dat op die manier ook mensen voorbereid worden op een samenleving waarin vele verschillen van kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Daar zou ik graag een kort antwoord op hebben. Dank u wel.
Wethouder Van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga het rijtje maar gewoon af. En eerst eventjes een soort van misverstand uit de wereld helpen, want ik begrijp dat er wat verwarring is tussen datgene wat de Stichting Welzijn voorheen deed op het gebied van schuldhulpverlening en datgene wat de RSD doet. Het klopt dat Stichting Welzijn of mensen die eigenlijk niet in dienst waren van, want het is allemaal vrijwilligerswerk, maar mensen die voor Stichting Welzijn werkten, inderdaad heel veel goed werk deden en nog steeds doen op het gebied van schuldhulpverlening. Inderdaad de wat zwaardere problematiek. De realiteit is ook dat de RSD hen vaak inschakelt, ook dat klopt. Daarin verandert niets, omdat deze mensen gewoon nog steeds actief zijn en ook actief blijven. Het enige waar we naar moeten kijken is waar plaatsen we deze mensen precies. Want omdat zij een soort entiteit nodig hebben waar ze aan opgehangen kunnen worden, zeg maar. Dat is eigenlijk een formaliteit, daar komen we uit. Maar wij zien ook wel in dat deze mensen heel belangrijk werk doen en dat het vooral ook zo door moet gaan. Dus in die zin verandert er eigenlijk niets. De RSD zal nog steeds, ook in de nieuwe organisatie, nog steeds gebruik maken van deze mensen. Evenals ze dat doen bijvoorbeeld met mensen van schuldhulpmaatje. Dat is ook zoiets waar de RSD ook goed mee samenwerkt. Dus in die zin verandert er niets.
Mag ik even op reageren?
Meneer Van Duin.
Ja, er verandert wel iets natuurlijk voor Gieselanden. Want Gieselanden heeft vanaf 2016, daar gaat dit beleidsnotitie over, geen link meer met de Stichting Welzijn.
Nee, dat
en
klopt.
Wij hebben dat nog niet opgetuigd, dus in dat verhaal, ik kan wel niet meegaan, zoals het zou moeten zijn, maar we hebben wel een lacune nog.
Ja, nee, maar dat probeer ik duidelijk te maken, dat klopt. We zijn niet meer, we hebben geen subsidierelatie meer met de Stichting Welzijn, maar deze mensen hebben gezegd, we blijven gewoon ons werk doen, wat we altijd deden. Zowel voor Leerdam als Cederik, maar ook voor Gieselanden. Alleen we moeten even kijken, waar hangen we dat nou precies onder in Gieselanden? Maar het werk blijft wel gebeuren. Dus dat is vooral belangrijk en het andere gaan we regelen. Dat is niet het alleringewikkeldst. Maar het werk blijven ze doen. Welke consequenties heeft het als gemeenten uittreden? Nou, we hebben inmiddels vaststaan dat Hardingsveld uit zal treden over een aantal jaren. Daartoe is ook al een principeverzoek ingediend. Kijk, daar hebben we natuurlijk wel rekening mee gehouden, want dat zagen we al even aankomen. Dus wij hebben daar ook met het implementatieplan en personele bezetting en dat soort dingen wel rekening mee gehouden. Ik zal niet ontkennen dat het ingewikkelder wordt als er meerdere gemeenten uit gaan treden. Daar moeten we dan ook over nadenken, daar zijn we natuurlijk al over nadenken, maar zover is het nog niet en dat hoeft ook helemaal nog niet zo ver te komen. Maar als de Hardingsveld uittreedt, is er niet gelijk een ramp aan de hand. We kunnen dit gewoon waarmaken. Een aantal fracties stellen vragen over ja, hoe ziet de gemeente Gieselande haar rol nou in de werkgeversbenadering. Nou, we doen natuurlijk een heleboel regionaal. We hebben Werkwaard opgericht. We hebben allerlei overleggen waarin zowel werkgevers, maar ook het onderwijs, om daar ook gelijk mijn antwoord op te geven, bij betrokken is. Dus een heleboel dingen doen we regionaal. Al is het alleen maar omdat werkgevers nu eenmaal niet aan gemeentegrenzen doen, om het zo maar even te zeggen. Natuurlijk doet de gemeente meer. Zo zijn we bijvoorbeeld heel intensief aan het kijken hoe wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelf in dienst kunnen nemen. Daar is zijn we ook toe verplicht, hè? Dat staat ook in het stuk. Een bepaald aantal banen voor de overheid. Ik meen 125 uit mijn hoofd. Of 25 bedoel ik, voor de regio. Nou, we zijn met mensen van de Avelingengroep en de RSD aan het kijken. Hoe kunnen we dat nou ook voor Gieselande en de overige gemeenten, maar specifiek voor Gieselande waarmaken? Wat ook belangrijk is, is dat natuurlijk de RSD ook vertegenwoordigd is in ons sociaal team. Ik hoor ook veel vanuit het sociaal team dat ze contact opnemen met de RSD. En dat daar ook casussen bij zitten van jongeren die bijvoorbeeld eerst in de Waajong terecht zouden komen, nu bij de RSD aankloppen voor een baan, dat we hen ook actief helpen en ook daarin de werkgevers actief benaderen. Maar het meeste, gebied de eerlijkheid te zeggen, gebeurt natuurlijk regionaal. We zijn ook nog niet klaar daarmee, vind ik, in Gieselande. Het vraagt ook best nog wel wat uitwerking en nadenken over hoe we dat nog actiever kunnen doen. Is ook een raadsopdracht, hè? Dus daar gaan we de komende tijd ook nog wel mee aan de slag. Even kijken. Daarmee heb ik ook antwoord gegeven volgens mij op de vraag van de ChristenUnie. En zo niet, dan hoor ik dat nog wel. Ja, de SGP is wel interessant. Is de nieuwe organisatie hier naartoe in staat? Want het is inderdaad mooi wat hier staat, maar dat moet het ook nog gaan doen. Ja, dat denk ik wel. Want wij zagen natuurlijk deze opdracht aankomen, hè, de nieuwe participatiewet. En wij hebben met dat in het vooruitzicht natuurlijk heel goed nagedacht over wat is nou de beste vorm om die participatiewet uit te kunnen voeren. Een aantal jaar geleden, al anderhalf jaar terug. Er is toen onderzoek naar gedaan, verschillende opties zijn eruit naar voren gekomen. En toen heeft ook u als gemeenteraad gezegd, ja, dit is wel de beste optie om uiteindelijk dit ook tot een goed einde te brengen. Niks doen is sowieso geen optie, want dan is de Avelingengroep een sterfhuisconstructie. En we denken en we zijn ervan overtuigd dat we nu door de krachten te bundelen een goede organisatie neer kunnen zetten. Dat vraagt inderdaad wel een nieuwe cultuur, dat ben ik met u eens. En we weten ook dat dat niet zomaar in een paar maanden is gebeurd. Dat zal ook een kwestie van tijd zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd, ook gezien de energie, ik toch ook wel zie bij de medewerkers van beide organisaties, om hier wel echt iets goeds van te maken. Mensen hebben er ook zin in, zijn gedreven om er ook wel, om het niet tot een goed einde, maar tot een goed begin te brengen. En vanaf 1 januari ook echt gemotiveerd van start te gaan. En dat is goed om te zien. De link met de scholen, vraagt het CDA. Nou, ik noemde net al dat er overleggen zijn waar ook het onderwijs heel nadrukkelijk bij betrokken is. We hebben natuurlijk school en bedrijf die specifiek die taak hebben om juist werkgevers en onderwijs en overheid met elkaar te verbinden. Die doen er goed werk in, gaan ze ook mee door. Dus dat heeft zeker onze aandacht.
Raadslid, commissielid, tweede termijn, meneer Van Duin. Nou, u mag nog niet inspreken, ik maak eerst even het rondje. Meneer Van Winkel is niet, meneer Slob wel, meneer Lok. Ook niet. Daarom is hij aan u, meneer Van Duin. Ga u gaan.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had 4 vragen en mijn 4e vraag heeft u niet beantwoord nog. Dat ging over de schulddienstverlening. Misschien noem ik hem herhalen, maar waarschijnlijk heeft u wel paraat.
Meneer Slob,
Wethouder ging in op de 7 dragende gemeenten en is het toekomst AV-proef. Dat prikkelde toch een beetje onze nieuwsgierigheid hoe dat gesprek in de Vijf Veerenlanden op dit moment verlopen.
Wethouder in tweede termijn.
Ja, om dat met dat laatste te beginnen, dat moet u echt niet aan mij vragen eigenlijk. Daar ga ik toch net niet over. Het zou mooi zijn, maar dat is helaas niet het geval.
Ik denk dat meneer Slob wel kan wachten tot agenda punt 11.
Ja, dat misschien lijkt me een beetje moment. Misschien dat mijn buurman er iets van
dat,
wil zeggen.
Dat witte rook komt, dus geen idee. Maar de wethouder had nog wel een open vraag staan van meneer Van Duin.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, meneer Van Duin, dat ik niet helemaal, dat had ik dan misschien beter gelijk aan kunnen geven, maar niet helemaal begrijpen wat u bedoelt. U heeft het over een aantal, dat er een termijn staat van 4 weken, maar dat het in de praktijk 6 tot 8 weken is. Dat zou kunnen, dat hoor ik nu van u, weet ik niet. Dat is iets om na te gaan, om eens even de vinger bij te leggen, dat zal ik doen. En u noemt ook bij zware problematiek dat binnen 3 dagen Stichting Welzijn vaak erbij geroepen werd. Dan, zoals ik al aangaf, die dienstverlening blijft bestaan, dus dat zal niet veranderen. Maar dat andere punt zal ik wel even nagaan. Ik weet niet of dat binnen nu in 2 weken lukt, maar ik zal er even bij stilstaan.
Dank u wel. Einde van de beraadslagingen van dit agendapunt. We gaan over naar agendapunt 5, het raadsvoorstel 2015-8. Want ik moet overigens nog even als zin bij het voorhandenpunt zetten dat het een debat zou worden, dit op verzoek van de VVD. Maar gezien het belang kan ik me zo voorstellen dat meerdere fracties dat vinden. Nu agendapunt 5. Voorbereid krediet duurzame buitenruimte. Ik kijk naar mijn rechterkant, wie dat wil zeggen. Meneer Slob, mevrouw Van Nes, meneer Van de Minkelis en meneer Lok. Mevrouw Slob, of meneer Slob, pardon, gaat u.
Dankjewel, voorzitter. Verduurzaming buitenruimte. De vraag die bij ons boven kwam is dit de eerste keer dat we daar als gemeente actie in ondernemen en... Zo nee, is het een vervolg op eerdere acties? Staan ze los van elkaar of zit er samenhang in? Bijvoorbeeld ook met de situatie over het beheer van het openbaar groen. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe die in elkaar vervlochten zijn of helemaal los van elkaar staan. Dat was in eerste instantie de vraag.
Dank u, mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het raadsvoorstel zelf. Bij punt 1 staat, en dat is een beetje een schot voor open doel hoor, maar ik vind het toch wel belangrijk om te stellen, staat in de zin bij puntje 1 dat wij gevraagd worden een bedrag beschikbaar te stellen voor het project duurzame buitenruimte. Een project, heb ik ooit geleerd, dient in principe te voldoen aan een SMART-formulering. Specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel en tijdgebonden. Ik vraag mij dus af of voor dit project deze kaders reeds zijn opgesteld. Omdat daarmee je ook zou kunnen wegen, dit voorstel zou kunnen wegen. Dat was vraag 1. En dan had ik aan het eind nog 2 vragen. Bij punt 6 in het raadsvoorstel staat dat dorpsraden op een interactieve manier betrokken gaan worden bij de ideeontwikkeling. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn en goed. Maar ik vroeg me af of inwoners ook op een andere manier, dus inwoners die niet in dorpsberaden zitten, daar op een interactieve manier bij betrokken worden. Dat was vraag 2. En dan ja, in het raadsvoorstel bij punt 9, en dat hangt een beetje samen met mijn eerste vraag, staat aan het eind, ja, het doel middels deze investering is te komen tot wensen- en kansenkaarten per dorp. En het doel is om die voor de jaarwisseling te realiseren. En mijn vraag is, ja, en daarna dan? Hè, samenhangend met een project, dat heeft een begin- en een einddatum, enzovoort, enzovoort. Dus is ook nadat wij bijvoorbeeld akkoord zouden gaan met het raadsvoorstel, de rest van het project in beeld? dat was vraag 3. En, heb ik er eentje overgeslagen. Laat ik het daar maar even bij. Dank u wel.
Meneer Van de Minkelis stak eerder zijn vinger op meneer Lok. Ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan, maar ik hou wel die volgorde even aan. Meneer Van de Minkelis, nee, u. Nee. Meneer Minkelis, de voorzitter, heeft in deze toch primaat. Dank u wel.
Een paar vraagjes. Dat is met welke vragen trekt de wethouder of trekkende wethouders zometeen nu naar de dorpen? En is het de wethouder dorpsraden die gaat trekken of de wethouder financiën. Maar met welke vraag? Is het een aanbod of is het een verzoek? Nou, hebben we wel even behoefte aan om die vraag goed scherp te krijgen. Verder lezen we ergens in het verhaal dat er aanvankelijk een plan was met nog wel 20 kansen extra, als ik het goed citeer. Maar het is in ieder geval in het voortraject al behoorlijk geschift om van weet ik hoeveel miljoen tot die 3,9 te komen. En het raakt even mijn vraag dan die discussie die we net hadden over ja, welke selectiecriteria hanteer je dan? En hoe kom je daartoe? Zijn de selectiecriteria waar we net al over nagedacht hebben, zijn die ook in het voortraject van dit project al toegepast? En dat lijkt me dan wel een zinvolle vraag. Niet dat we dan in het ene project smart doelstellingen en selectiecriteria formuleren, en andere weer andere over kleinschaligheid, grootschaligheid. Het is wel handig als er wat lijn in komt. Nog een praktisch vraagje, dat is ingegeven door recent weersomstandigheden, of er misschien ook expliciete aandacht kan zijn voor wateropvang of waterberging in het hele project. Ik had er zelf minim last van, maar als je ergens in een putje in een dorpskern woont, dan kun je er allemaal last van hebben. Het lijkt me wel opportun om daar goed aandacht aan te schenken. En tot slot wil ik de auteur van het stuk mijn compliment geven voor de manier waarop het opgeschreven is. Even los van de inhoud. Maar dit is een van de weinige stukken waar ik bij de vierde of de vijfde linia echt dacht van hey, dus iemand die heeft mij in, of een dame of neer die mij in de greep heeft met het verhaal wat hij wil vertellen. En dus dat wil ik graag hier overbrengen. Voor de anonieme ambtenaar waarschijnlijk. Dank u wel.
Meneer Lok, ga u gaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vind het stuk mooi aansluiten op de themaavond die we eerder over dit onderwerp gehad hebben. Dus in die zin zie ik die dingen ook terugkomen. Ik heb eigenlijk één vraag. Ik denk dat de heer Van Minkeling ze al gesteld heeft. Maar dat is vanuit de bijlage. Als ik naar het stuk kijk, dan zeg ik nou dat is een stap waar we die 40.000 absoluut in moeten investeren. We moeten ook gaan collecteren in de dorpen waar het om gaat. Maar als ik dan naar de kanskaart kijk. En als dat een beetje leidend wordt in de manier waarop we naar de dorpen gaan, dan is dat wel heel erg op de infrastructuur gericht. En vraag me af of de mensgerichtheid die veel meer uit het stuk spreekt, wel voldoende tot zijn recht kan komen als we alle criteria, en daar sluit ik aan bij de heer Van Minkelis, ook tot zijn recht willen laten komen als het gaat om een duurzame buitenruimte die uiteindelijk ook goedkoper moet worden en kwalitatief beter. Ik denk dat hij iets verder gaat dan de heer Van Minkelis, maar hij sluit er in ieder geval bij aan. Dat is het, meneer de voorzitter.
Dank u wel, wethouder Akkerman.
Dat klopt. Niet zozeer de wethouder Financiën, als wel de wethouder Openbare Werken, denk ik. In dit geval. Dit project, wat hier wordt beschreven, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een heel erg leuk project vindt en ook eigenlijk steeds leuker begint te vinden. Omdat het heel veel elementen in zich heeft die wij met z'n allen moeten willen. Dat is eigenlijk een harde kreet, daar heeft niemand van u naar gevraagd. Is dit nou een eerste actie houdt het ergens mee verband? Nee, als het ergens mee verband houdt, dan is het met het onderwerp wat we zojuist bij de kop hadden, namelijk die eenmalige actie over die investering van die 38 miljoen. Het is er ook niet voor niks een onderdeel van. Maar eigenlijk is het een eenmalige actie waarmee we zo compleet mogelijk willen inventariseren op een hele creatieve manier en een interactieve manier. Die woorden staan ook ergens in de tekst, om wat er in dorpen nodig is en mogelijk is en wat je zou kunnen bereiken als je net even verder gaat dan datgene wat in ieder geval moet. Dat laatste is wel een van de zaken die meespeelt en in die tekening die er ook is bijgevoegd als een soort voorbeeld met die verschillende lagen, is een van de lagen wel de plannen die wij als gemeente hebben op het terrein van infrastructuur. Dat is een aanleiding om met de diverse dorpen in gesprek te gaan. Als wij ergens moeten herstraten of riolering vervangen of iets vergelijkbaars, dan is dat ook het moment dat je ideeën die leven in een dorp daarnaast moet willen leggen of eroverheen moet willen leggen om de vraag beantwoord te krijgen van ja, en kunnen we nou net iets meer dan we op het eerste gezicht zouden kunnen. Of dat wij vanuit het gemeentehuis bedacht hebben. Want dat laatste is natuurlijk wel een heel relevant element in dit gegeven. Wat vinden de dorpen zelf? En in hoeverre kunnen we de dingen ook aan elkaar koppelen, zodat we een win-win situatie krijgen. Zo heet dat, geloof ik, in moderne taal. En ja, dat is een project. Maar het is een project omdat je die eenmalige actie, dus het project. En een project is per definitie eenmalig. En het wordt gekenmerkt door een beperkt tijdsbestek waarbinnen de gestelde doelen behaald moeten worden. Dat zeg ik niet uit mijn hoofd. Dank je wel, Thijs. Maar dat is... Dat project is dus ook eigenlijk die inzamelactie om plannen en mogelijkheden en kansen bij elkaar te brengen. Dat levert een kansenkaart per dorp op, in onze ogen. En dan kom ik tegelijkertijd bij de discussie die de heer Van der Minkel is in ieder geval oproept. Ja, en dan heb je dus verschillende plannen en wensen tot investeringen. En hoe kom je dan tot selectie? Daar kijk je dus in principe op dezelfde manier naar als dat we ook naar die 38 miljoen hebben gekeken. Met dien verstande dat er natuurlijk wel een koppeling zit tussen datgene wat wij vanuit de gemeente al moeten, herstraten, riolering vervangen of dat soort dingen. En dat zou wel eens wat spanning op kunnen roepen van ja, misschien dat je dat project wel liever zou willen doen, maar dit project... Daar kunnen we veel meer mee bereiken. Nou, ik vind dat op zich wel een aardige spanning, waar ik graag te zijner tijd, als we dat allemaal weten, met u over in gesprek ga. Maar het is wel, dit project is uitdrukkelijk bedoeld om de kansen in beeld te brengen. En daarmee, mevrouw René, zijn de kaders ook wel degelijk voor geformuleerd. Wij willen namelijk dit jaar eigenlijk al die kansenkaarten in beeld gebracht hebben. En wat doe je nou als we die kansenkaart hebben? Nou, dan zullen wij de keuze moeten maken van kunnen we dat allemaal? Of zullen we daar keuzes in moeten maken? En zodra we dat allemaal gedaan hebben, ja, dan gaan we ze dus ook voor zover we ze hebben uitgekozen uitvoeren. Daarmee heb ik ook een klein beetje geprobeerd aan te geven met welke vragen wij dus naar die dorpen gaan. Wij vertellen ze wat er gaande is binnen onze plannen en qua infrastructuur, et cetera. En we vragen welke ideeën er leven, welke wensen er leven. En we proberen dat bij elkaar te brengen. Dat we u een voorbereidingskrediet vragen heeft natuurlijk ook vooral daarmee te maken. En dat we dat in een beperkt tijdsbestek willen doen. En dat we natuurlijk ook wel technische kennis en creativiteit en simpelweg tijd nodig hebben om dat in beeld te brengen. Ik stel me ook voor dat het ook letterlijk deels in beeld gebracht gaat worden. Nou, dan moet je ook wel iemand hebben die kan tekenen bijvoorbeeld. Welke wethouder gaat er dan naartoe? Nou, dat is nog niet helemaal op voorhand te zeggen. Ik ben actief genoeg om dat te willen. Ik heb u al laten weten dat ik dit een steeds leuker project vind. Maar ook mijn collega's hebben daar natuurlijk mee te maken. Als je het hebt over een dorpswethouder bijvoorbeeld, denk ik dat die hier een hele belangrijke rol zou kunnen gaan spelen. Waterberging, een probleem wat deze dagen natuurlijk actueel is. Nou, dat is dus een van de dingen die aan de orde zou kunnen zijn als er bij riolering, schuine streep waterberging, iets nodig is, dan zou je wellicht daar koppelingen in kunnen maken. Ik vind het heel aardig dat u iets vindt van de manier waarop dit is opgeschreven. Ik ben het hartgrondig met u eens. En dat toont ook wel een klein beetje aan dat ook een aantal ambtenaren hier met enig enthousiasme mee bezig zijn. En ik wil dat ook genoemd hebben, want dat is ook leuk om te zien. En ik durf ook te stellen dat enthousiasme waar ze mee bezig zijn ook dingen oproept. En dat verwacht ik ook eigenlijk, dat het die creativiteit ook in de dorpen oproept. Dat zou ergens toe kunnen leiden. En ik denk eigenlijk dat ik hiermee ook een antwoord gegeven heb op de vraag van de heer Lok. Ja, het is vooral één vraag gericht, maar het is alleen maar de aanleiding. En ik hoop dat het daar ook vooral niet bij blijft. Voorzitter, ik denk dat ik dit hiermee de antwoorden gegeven heb.
Tweede termijn. Niet meneer Slob. Mevrouw Wennes. Ook niet. Ik zie zowel meneer Vinkus als meneer Lok. Kan en mag dit een hamerstuk worden over 14 dagen, dames en heren? Ik zie knikkende gezichten, als zodanig besloten. Ik wil een vermetele poging doen om het volgende agendapunt nog voor de pauze te...
Ging wat snel, denk ik.
Is nog een naambrand?
Ik wil hem graag in debat hebben, voorzitter.
En dat is u goed recht, als zodanig. De rivier tekent dat op. Ik wil een vermetele poging doen, poog ik net te zeggen, om nog voor de pauze... Want ik krijg signalen dat er toch wel even behoefte aan is. Toch die APV, het volgende agendapunt, te behandelen. Ten meer daar de rivier vorige week u allen gevraagd heeft om eventueel schriftelijk vooraf vragen te stellen over deze APV. Als ook bij de RIPS. En met uitzondering van de ChristenUnie die twee vragen heeft gesteld. Zijn er geen lawine aan vragen gekomen. Dus het kan zomaar zijn dat de burgemeester een zucht van verlichting dadelijk slaakt. Maar ik wil u niet ontmoedigen natuurlijk om hem eventueel wat moeilijke dingen of wat vragen voor te leggen. Maar indachtig de vragen denk ik dat het goed is dat ik bij meneer Van der Minkelis begin. En vraag aan de linkerzijde of er nog meer graden voor eerste termijn zijn van dit agendapunt, de APV 2015. Ik zie niemand, ik zie aan de rechterzijde ook niemand. Mevrouw Rennes wel. Meneer Van der Minkelis, aan u.
Ja, dankjewel. Op deze manier voel ik me bijna bezwaard om die twee vragen die ik al per mail had gestuurd te stellen. Eerst maar een klein detail. Er staat ergens in een toelichting. En dat gaat over punt 2.14. Dat de redelijke eisen van welstand zijn afgeschaft. En ik heb er een deskundige op laten schieten. En die zegt, ja, dit is eigenlijk een wat ongelukkige woordkeuze. Want de regeling ligt op de plank, zegt hij, en kan zo weer in het leven worden geroepen. Dus beter is buiten werking gesteld. Je dacht, nou, daar ga ik geen woorden vuil maken. Dat is gewoon voor wat het waard is. Het andere punt is misschien wel iets belangrijkers. Dat raakt 2.51. Dat heeft te maken met iets over het neerzetten of neergooien van fietsen. Er is een artikel daarover verwijderd. En ik vroeg me het volgende af. Ik heb onlangs mijn eigen fiets op het station Arkel aangetroffen met zo'n keurige bandje eromheen, omdat hij daar een beetje rondslingert. Ik had het zelf niet gedaan, maar iemand had hem er neergeknald. En tijdens zo'n controle stond er krachtens de APV van de gemeente. Dus ik dacht, ja, als we nu dat artikel schrappen, hoe zit het dan in de toekomst met fietsen die daar rondslingeren? Dat was mijn vraag.
Mevrouw Genest.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik had een opmerking over artikel 2.51. Want zo'n gedachtegang als de heer Van der Minkelis heeft gehad, is mij hierbij ook door het hoofd geschoten. En ik viel ook op de formulering van ja, het staat er nu echt een beetje zo van ja, de overlast van fietsen die worden neergepletterd links en rechts moet niet overdreven worden. Nou, dat vind ik niet echt een inhoudelijk argument voor het verwijderen van een artikel. Dus ja, daar viel ik een beetje over. Vind ik er een beetje knullig staan. Maar even ook wat serieuzer. Ja, inderdaad. En dat vind ik overigens wel bij een aantal andere artikelen ook. Oké, we zijn met z'n allen voor deregulering. Dat is prachtig. We willen minder regels. We hebben ook minder mensen om alles maar te handhaven en in de gaten te houden. Dus dat is allemaal vrij duidelijk. Maar toch krijg ik wel een beetje het gevoel zo van nou, hè, in het kader van deregulering gooien we eigenlijk maar van alles overboord. Er is van alles waar wij niet meer, of de gemeente binnenkort niet meer van is. En dat vond ik bij die fietsen toch wel een opvallend gegeven. Maar misschien toch nog iets interessanter, bij artikel 2.60 Het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Nou, dat artikel wordt ook verwijderd. Dit gaat dus allemaal inderdaad excuus over de toelichting op de wijzigingen. Bij artikel 2.60, houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Dat wordt dus ook verwijderd in het kader van deregulering. En daarbij had ik toch zoiets van, ja, is dat nou niet typisch zo'n artikeltje waarvan je over een jaar of twee jaar, als een situatie zich voordoet, je toch af zou kunnen vragen, is dat nou wel wijs geweest, of misschien hadden we hier toch nog op terug willen grijpen. Dus ja, daar, van dat artikel ben ik geneigd te denken van, ja, zou ik toch nog eens even over nadenken met z'n allen. Nou ja, dat. En dan nog een laatste opmerking, echt even ter toelichting bij artikel 2.74. Weggooien van spuiten en dergelijke. Ja, het is heel na, maar het staat recht. En daar staat, wordt gerefereerd aan een artikel. Elders omschreven, een verbod voor personen deel te nemen aan een verzameling van meer dan 4 personen. In verband met openlijk gebruik van of handel in drugs. En mijn vraag daarbij was, waarom wordt hier expliciet over 4 personen gesproken? Ik zou me zomaar een praktijkvoorbeeld kunnen voorstellen in een dorp op een hangplek waar 2 jongeren dit soort nare bezigheden staan uit te voeren. Dan heb je volgens mij bij 2 personen net zoveel last als bij 4, bij wijze van spreken. Dus waarom is dat specifiek 4 en geen 2 of 3? Dank u wel.
Dank u wel. Portefeuillehouder, de burgemeester. De heer De Kaat.
Dank u wel, voorzitter. Misschien eerst even een opmerking vooraf. We hebben inderdaad bij het opstellen van de APV een dereguleringsslag overheen gedaan. Daarbij is het niet zo dat we maar zo rücksichtsloos allerlei artikelen overboord gegooid hebben. Het algemeen criterium is een beetje dat we artikelen verwijderd hebben die of waarvan op basis van de wet of het strafrecht of andere regelgeving handhaving al mogelijk is of was. Dus dan, daar is de APV eigenlijk een beetje dubbel op. Of artikelen die in de praktijk eigenlijk de afgelopen jaren nooit gebruik van gemaakt is. Ja, dan krijg je altijd een beetje de discussie en die is niet met een schaartje te knippen van, nou ja, je gebruikt hem niet, dus je kunt hem ook weglaten. Je kunt ook zeggen, nou ja, misschien komt er over 1, 2 of 3 jaar een keer een casus langs waar je misschien toch voor nodig hebt. Dat is altijd een beetje de afweging. De keerzijde is ook, als je artikelen erin laat staan waar je eigenlijk nooit meer wat doet, alleen een heel enkele keer, kan dat ook verkeerde verwachtingen scheppen. En dat is het argument geweest om dat artikel 260, waar mevrouw Renes op doelt, over de hinderlijke dieren, om die te schrappen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld, dat is een berucht voorbeeld uit een andere gemeente, van een haan die ergens achter in de tuin van iemand kraait. Dat kun je wel verbieden op basis van de APV. Maar als je dat wil gaan handhaven, dan gaat daar vreselijk veel energie van de politie in zitten, die we eigenlijk liever op andere manieren willen inzetten. En daar, als je dat laat staan, dan schep je ook de verwachting dat de politie voor dat soort dingen daar ook allemaal zich druk over gaat maken. Terwijl in de praktijk de oplossing eigenlijk nooit gevonden wordt in het aanhalen van dat artikel. Maar als de politie of een BOA er al naartoe gaat, als dat dan nodig is, want je wil natuurlijk het liefste dat mensen dat in onderling overleg oplossen, dan wordt dat eigenlijk ook altijd in onderling overleg een oplossing voor gekozen. Ik merk dat dit een hoop losmaakt.
Ja, de term BOA constrictor. Nee, zo is het.
U weet wat een BOA is, hè? Ja. Ook BOA's, constrictors, kunnen overlast veroorzaken wellicht, maar nee, dus eigenlijk is de praktijk een beetje, je schept een beetje verkeerde verwachting als je dat erin laat staan. En de politie geeft ook aan dat, nou, als het nodig is, dat er eigenlijk altijd wel andere instrumenten mogelijk zijn om het allemaal weer een beetje tot normale proporties terug te dringen. Even een paar andere vragen. Ja, de fietsen. Het artikel luidde overigens niet dat het verboden was om links en rechts fietsen neer te pletteren. Het artikel luidde dat het verboden was in de oude APV om fietsen tegen een gevel en een gebouw en nog zo wat van die onroerende objecten te plaatsen. Dan moet u denken, als u op de dorp staat, hier op het dorp of elders een fiets tegen de gevel aanzet, dan mag dat niet. In de praktijk wordt daar eigenlijk nooit, in ieder geval niet door de hand van de wet, zal ik maar zeggen, op gehandhaafd. Er is wat anders dan de situatie, dat is echt wel een belangrijk onderscheid waar de heer Van der Minkel is en ook mevrouw Renes op duidt. In de APV blijft nog een artikel staan wat gaat over voertuigwrakken. Dus fietsen die, dat kennen we allemaal, hè, zeker bij stations of bij sommige bushalters, maar lang staan. Dan zijn ze inmiddels door Geurt Moutaan gefotografeerd. En dan, als dat maar lang genoeg duurt, dan wordt het een wrak. Dat artikel is blijven staan. En dan, daar geldt heel de labelingsactie voor. En er is ook nog een andere titel op basis waar we van kunnen blijven handhaven. Dat is als de veiligheid in het gedrang komt. Dus als de fiets zodanig ligt dat de doorgang voor hulpdiensten en dergelijke versperd wordt, dan is dat nog steeds op basis van de huidige APV mogelijk. De heer Van der Minkel heeft helemaal gelijk als het gaat om de welstand. Die hebben we niet afgeschaft, maar buiten werking gesteld. De facto komt dat wel op hetzelfde neer. Maar voor de juridische fijnslijpers heeft u helemaal gelijk. En dan blijft alleen nog over, en daar ben ik het antwoord eerlijk gezegd, moet ik even schuldig blijven op het artikel 274 waar mevrouw Renes het over heeft, waarom er gekozen is voor 4 personen als het gaat om drugsoverlast en niet minder. Ik kijk nog even hoopvol of een van de 2 ambtenaren die op de tribune zit, nou die hebben het niet paraat, dat laten we nog even weten voor de raadsvergadering.
Volgens mij is het samenscholing als het 4 personen
zijn. Zullen we dat maar even nazoeken of dat... gedragen wordt. Ik kom er even op terug.
Prima, dank u wel. Is er nog behoefte aan de tweede termijn van de eerste sprekers van gemeentelijke mevrouw Renes? Mevrouw Renes, toch?
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien een beetje flauw, maar het was wel frappant dat ik toevallig afgelopen week bij mij in de straat een gevalletje had van feestje bij de buren leidt tot enige overlast. Daar wil ik gewoon maar even als gedachtspinsel meegeven, misschien ook in communicatie. Over hoe je als gemeente in dit soort zaken staat, zinvol om mee te geven, als het zich zo voordoet, naar inwoners, dat je als gemeente, zoals bijvoorbeeld bij dit agendapunt, dus echt aan deregulering doet. Ook om inwoners daarin mee te nemen. Want heel veel mensen, zo ook mijn buurvrouw, reageerde afgelopen week zo van, oh ja, we hadden er eigenlijk allemaal last van. Ja, iemand heeft de politie gebeld, ja best. Nou ja, en wat vindt de gemeente? Mag dat wel, die geluidsoverlast? En ja, volgens mij mag het tot 10 uur. Ik bedoel, de gemiddelde burgerinwoner heeft, wij spreken geen notie wat dan precies de dingen. Dus ik bedoel maar, als je dergelijke artikelen afschaft, of als gemeente je op standpunt stelt van wij zijn daar niet meer van, we laten dat meer over aan de samenleving. Hoe kunnen we, ik, wij, met z'n allen, dat ook naar die samenleving communiceren? Zodat die ook daarin meegenomen wordt. Zomaar een tip. Ja, dank u wel.
Nog behoefte om te reageren, portefeuille de burgemeester. Prima, terecht punt. Wordt meegenomen. Dank u wel. Is dit een punt wat we wel als hamerstuk kunnen betitelen voor over 2 weken? En anders heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om het te onthameren. Maar goed, vooralsnog hamerstuk. Zoals aangekondigd, korte pauze. Ik wil proberen om 9:30 te herpakken. Dat is maar 7,5 minuut. Maar dat zet wat druk op de rest, want anders dan, ik ben nu gauw kwijt wat dat betreft. 9:30 herpakken we. Dames en heren, we hervatten de vergadering. En we pakken agendapunt 7 bij de kop, 2015-48, de constructieaanpassingen van de gemeentewerf en plaatsing van zonnepanelen op zowel de gemeentewerf als het Bruisend Hart. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Van Rijn, meneer Slob, mevrouw Renes, dan heb ik de rechterkant gehad, de linkerkant van meneer Rietveld en meneer Van der Menkelis en natuurlijk meneer Lok. Dan zijn we helemaal rond, meneer Van Rijn, aan u.
Dank u wel. Het Bruisend Hart, als ik het nou, want daar wil ik het eigenlijk specifiek op hebben, dat er op de gemeentewerk dat gedaan wordt in verband met de dakconstructie, daar kan ik alleszins inkomen. Maar kijk het naar het Bruisend Hart, dan begrijp ik het goed dat het dorpshuis met de laagste bezetting, volgens mij, die krijgt een deel van die 4,9 miljoen. Daar wordt 180.000 euro teruggegeven aan een lening. En gaan we nu nog 60.000 euro aan zonnepanelen op het dak leggen. Met zo'n lage bezettingsgraad kunnen we dan misschien energie terugverkopen. Want zo vaak wordt het niet gebruikt. Maar dat even gekscherend. Ik heb al eerder gezegd van, ja, waarom kiezen we daarvoor? En waarom leggen we bijvoorbeeld geen panelen op de til? Het is een beetje een raar, zomaar uit de lucht komend voorstel. Wat wij niet zo kunnen plaatsen. En daarnaast staat ook dat dit een eerste stap is om het energie-neutraal te maken van dorpshuis het Bruisend Hart. Nou, ik hou mijn hart vast. Gaan we dan ook nog een tweede stap doen en investeren in zo'n gebouw die een percentage heeft van 25% bezettingsgraad. Dat was het.
Meneer Slob.
Wat kunnen we hier nog aan toevoegen, voorzitter? De vraag die wij hadden van hoe kijkt het college aan tegen deze stap, tegen wellicht deze eerste stap, en hoe past het in het totaalplan? En de vraag die dan opborrelt, waarom pak je niet helemaal de zaak aan en wat is de motivatie van uw keuze? Dat in eerste instantie.
Wel, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de vorige twee sprekers. Ik heb mij de voorbije 2 jaar, sinds ik me in de lokale politiek begeef, iets meer, iets minder, al een aantal keer afgevraagd, A, in de eerste plaats in verband met het destijds raadsvoorstel I Choose, van hoe lopen de hazen hier. Ik vraag me bij dit voorstel wederom af, want de conclusie die de heer Van Rijn trekt, die deel ik. Waar komt dit vandaan? Het valt uit de lucht. En mijn antwoord daarop is dat volgens mij hier het omgekeerde zoals normaal gesproken de gang van zaken is aan de hand is geweest. Namelijk, we treffen een berg zonnepanelen die voor een prikkie over te nemen zijn. En dat is de aanleiding geweest voor het komen tot dit raadsvoorstel. Dat is misschien een iets wat kort door de bocht conclusie, maar dat is wel mijn conclusie. Want het past niet binnen een milieubeleidsplan of een groter geheel, voor zover ik het tenminste op mijn netvlies heb, van hoe gaan we om met duurzaamheid en milieu en waar willen we zonnepanelen en waar niet en wat zijn de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Dus ik vind het een beetje een
kunt u uw conclusie in een vragende zin formuleren?
Ja, mijn vraag is dus hoe verhoudt dit raadsvoorstel zich tot het aankomende milieubeleidsplan en andere investeringen in het kader van duurzaamheid en milieu? Dank u wel.
Meneer Rietveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik las in het document dat uit de quickscan blijkt dat het dak voorlopig niet geschikt is voor zonnepanelen. Maar ook dat de normale constructieve veiligheid niet voldoende is gewaarborgd. Ik was mild verbaasd. Zijn we in dit gemeentehuis wel veilig? Vroeg ik me af. En iets serieuzer, wordt er bij andere gebouwen van de gemeente dan ook gekeken, naar aanleiding van deze conclusie, of dat de veiligheid wel gewaarborgd is, omdat we niet mild met de veiligheid van onze burgers en medewerkers kunnen omspringen.
Meneer Van de Minkelis.
Voorzitter, nog een nieuw vraagje, aanvullend eigenlijk op wat de heer Van Rijn net zegt. Die maakt zich zorgen over eventuele volgende stappen. Ik zou wel gewoon willen weten wat die volgende stappen dan zijn. En ik heb ook de vraag over de terugverdientijd. Het kan zijn dat dat gewoon even vergeten is, maar ik heb zelfs die dingen tegenwoordig en dan ga je toch rekenen van hoeveel jaar doe ik erover om ze terug te verdienen. Dat lees ik wel in ronkende taal bij de gemeentewerf, 6 jaar. Maar ik vroeg me af, wat is nou de terugverdientijd van die panelen bij het Bruisend Hart? Ik bedoel, we kunnen het maar weten om straks in tweede instantie te beoordelen of dat nou een slimme investering is geweest. En ja, ik vraag me gewoon hardop af, maar dat is retoriek, hoef ik geen antwoord op van ja, was die constructie nou ook aangepakt als niet het zonnepanelenverhaal had gespeeld? Dank u.
Meneer Lok. Dat is een combinatie van de laatste vragen. Zoals het nu gepresenteerd wordt, lijkt het een combinatie van reconstructie plus zonnepanelen, waarbij de zonnepanelen een terugverdientijd hebben van 6 jaar. En ik neem aan dat die terugverdientijd bij die andere hetzelfde is, want dat zit uiteindelijk op panelenniveau vast. Maar dat is even een reactie op de heer Van Minkelis. Als hij de reconstructie meeneemt in de terugverdientijd, verdient het natuurlijk nooit terug. En mijn vraag is, zijn er dan geen daken die we niet hoeven aan te passen waar we dezelfde panelen op kunnen leggen en we echt een terugverdientijd hebben voor 6 jaar?
De wethouder is nog driftig aan het schrijven, maar ik geef hem het woord in de reactie op de vragen gesteld in de eerste termijn. Wethouder Van Houwelingen.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoor toch verschillende fracties in verschillende bewoordingen zeggen van nou, ja, ach, er was wel een beter plan mogelijk geweest. Dank u. Dat, zo vertaal ik dat even, dat dit toch in elk geval...
Bij interruptie, goed... voorzitter.
Dat vertaal ik zo, dat u dit toch in elk geval een goed plan vindt. Maar we zijn er nog niet. En dat ben ik helemaal met u eens. We hebben natuurlijk in de raadsopdrachten en in verschillende verbanden is dat herhaald. Hebben uitgesproken dat we wat meer willen doen voor het milieu. Verminderen van de uitstoot van CO2. En die zonnepanelen kunnen daar belangrijk aan bijdragen. We gaan werken aan een duurzaamheidsplan. En binnenkort gaan we er met elkaar in overleggen. En ik hoor nu al, en dat heeft op voorhand onze instemming, ik hoor nu al dat u daar gaat inbrengen dat we als gemeente toch nog eens heel goed moeten kijken waar we allemaal nog zonnepanelen gaan aanbrengen. Ik stel voor dat we op de inhoud en op die discussie nu niet vooruit gaan lopen, maar ons even beperken tot dit voorstel. Maar waarbij ik uw opmerkingen wel zo vertaal van, nou ja, misschien schamel, maar het is in elk geval een goede stap in de goede richting. Waarom het bruisend hart en waarom de gemeentewerf? Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. We kregen het aanbod van Waardlanden om voor een hele gunstige prijs die zonnepanelen van hen over te nemen. Het verhaal dat daarachter zit is voor ons niet relevant. Dat aanbod kregen we. Daar hebben we ogenblikkelijk heel enthousiast hebben we ja op gezegd. Van ja, natuurlijk. Wetende dat we als raad, als gemeente sowieso heel nadrukkelijk willen gaan kijken naar de mogelijkheden waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. En je krijgt zo'n aanbod, dan zeg je er ogenblikkelijk ja op. Rond diezelfde tijd hadden we ook de discussie met de dorpsraad, u zult zich nog herinneren, die een aantal voorstellen ontwikkeld had om de beheerlasten terug te brengen. Dat is de dorpsraad van Hoornaar. Dus die combinatie die was heel snel gemaakt van, nou ja, oké, dan leggen we deze zonnepanelen leggen we op het bruisend hart. Daar bleek dat het hart van de gymzaal, dat hoge platte dak, dat dat zonder een dure technische aanpassing niet geschikt was voor zonnepanelen. Wel, dat lagere gedeelte, en dat gaan we nu ook helemaal voorleggen, dat lagere gedeelte boven de foyer. En of we in de toekomst, in de nabije toekomst, nog meer zonnepanelen op of naast het bruisend hart willen leggen of op een aanpalend gebouw ten dienste van het bruisend hart. Dat zijn zaken die, ja, die moeten we nog verder gaan bekijken, maar dit voorstel gaat nu niet verder. Tegelijkertijd, omdat we daar toch ja, om ons heen aan het kijken waren naar de mogelijkheden die er nog meer waren voor gemeentelijke gebouwen, een aantal gemeentelijke gebouwen en ook een aantal dorpshuizen zijn bekeken en om een of andere reden ongeschikt gevonden, afgevallen of er is meer onderzoek nodig, even op de langere maag geschoven en die komen dan bij dat duurzaamheidsplan straks weer aan de orde. Maar de gemeentewerf staat er vlakbij, die was op het oog, was die zeer geschikt. Van oké, laten we die daar dan ook gelijk zonnepanelen opleggen. En bij een inspectie kwam dus aan het licht dat het dak niet alleen niet geschikt was voor zonnepanelen, maar dat het sowieso niet of net niet voldeed aan de eisen die je daaraan moet stellen. En niet dat het dak op instorten staat, volstrekt niet, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen dat er een meter sneeuw en ijs op ligt. Hebben we gelukkig nog niet meegemaakt, maar ook dan moet zo'n dak daartegen kunnen. Dus daar is naar gekeken door deskundigen. En als gemeente wil je daar zelf het goede voorbeeld geven en niet op het moment dat je ervan weet, kun je het ook niet meer ontkennen natuurlijk, dat een van je gebouwen waar mensen in werken niet voldoet aan de eisen die daar in redelijkheid gesteld moeten worden. Dus dan hebben we gezegd van, nou ja, oké, we zullen sowieso dat dak technisch aan moeten passen. En dan kunnen ook die zonnepanelen erop. Of dat misschien ook bij andere gemeentelijke gebouwen het geval is dat het gewoon niet voldoet aan de eisen. Ik zie geen aanleiding om ze allemaal specifiek daarop te gaan controleren, maar er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat het gemeentehuis in dat opzicht heel onzorgvuldig is neergezet. Maar bij de gemeentewerkplaats, eigenlijk tot ieders verrassing hoor, liepen we daar tegenaan. De terugverdientijd, dat hangt er een beetje vanaf. Wat gaan de energieprijzen doen? Want dat bepaalt dus in een belangrijke mate de terugverdientijd. En als vuistregel, op basis van de kosten zoals ze nu zijn voor die zonnepanelen, en als je ziet wat de energieprijzen nu doen, of naar verwachting gaan doen, dan kun je zeggen van, nou ja, tussen de 6 en de 8 jaar zal dat zich terugverdienen. Dus dat betekent dat je, als je dat omslaat in rente van je investering, ik ben geen rekenmeester, collega Akkerman is er veel beter van, maar ik kan u verzekeren dat is meer dan dat we op de bank krijgen.
Voorzitter.
Ik wil het hier even bij laten, meneer de voorzitter.
Maar
we kunnen...
Zeg maar, meneer de wethouder.
Interruptie, mevrouw.
Ja.
Wij zijn eigenlijk wel benieuwd van de personele bezetting op de gemeentewerf. Hoeveel mensen zijn daar nog?
Uit mijn hoofd een man of 12 of 14 die daar hun spullen hebben, een kleedkast, hun apparatuur hebben staan, maar in het gebouw zelf. Er kunnen een paar mensen aan het werk zijn, maar het is de bedoeling dat ze hebben hun werkterrein verspreid over de hele gemeente.
Ik dacht dat het merendeel gewoon buitendienst was, dus wat moet er dan terugverdiend worden als het gebouw overdag bijna altijd leeg is?
Nee. Als u zegt er zitten zo weinig mensen in dat het dak wel in mag storten als er een keer een meter sneeuw op ligt.
Enige vrije interpretatie van de wethouder. Maar even serieus.
Nou, ja, nee, ik probeer uw vraag te plaatsen in het relevante kader waar we het nu over hebben. Iets anders kan ik eigenlijk niet bedenken. Of er nu veel of weinig mensen in aan het werk zijn, we moeten als gemeente moeten gewoon zorgen dat het gebouw voldoet aan de eisen die de wet en de regels daaraan stellen.
Ja, maar je gaat die zonnepanelen plaatsen om terug te gaan verdienen op je energie.
Nee, dat is een ander verhaal. We hebben, omdat men daar ging kijken of de zonnepanelen op dat dak konden, kwam men terug bij het college van, ja, verrek joh, ook al had je helemaal geen zonnepanelen genomen, er zal wat aan dat dak moeten gebeuren, want het voldoet niet aan de eisen. En hoe dat er weer gekomen is, hebben we niet helemaal uitgezocht. Het gebouw staat er ook al een paar jaar. Maar ja, dat is gewoon een feit. Dus in het voorstel zijn die twee dingen ook even geknipt. Dat we ons bewust zijn van die versterking van het dak, die moet je niet rekenen als energiegerichte investering, want dat had sowieso gemoeten.
Voorzitter, mag ik even wat vragen, want het gaat...
Ik heb snel het idee dat we...
U begrijpt het volgens mij niet zo goed. Kijk, het gaat erom... Kunnen wij die energie dan terugverkopen aan het net? Verdienen wij daar wat aan? Want als dat niet zo kan, dan ben je dus aan verkeerd bezig. Dan kan je beter op een andere dag neerleggen. Daar gaat het om.
Dat is een andere vraag. Ik begrijp uw vraag zo van, het energieverbruik van de gemeentewerkplaats rechtvaardigt dat die zonnepanelen op dat dak? En het antwoord daarop is ja. En niet omdat daar zoveel mensen wonen of werken, maar er zit ook een werkplaats bij met een aantal machines en er worden accu's opgeladen, er staan boormachines en dat soort zaken. En op het moment dat die gebruikt worden, ja, dan zijn dat flinke grootverbruikers in stroom. Dus ik geloof dat het zelfs in de stukken staat, maar het is niet zo dat die zonnepanelen meer gaan produceren dan dat de gemeentewerkplaats zelf gebruikt.
Dank u wel, wethouder, voor de antwoording.
Zonder dat ik wat terugneem van wat ik net gezegd heb, collega Akkerman vult nog iets aan. Hij zegt, eigenlijk is het niet zo relevant, want wij krijgen sowieso één energierekening voor de gezamenlijke gemeentelijke gebouwen. Dus waar het dan gebruikt en in een ander gebouw opgewekt wordt, dat is niet relevant voor de regeling. Hier wil ik het even bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Tweede termijn. Ik zie... Nee, aan de rechterkant niet. Zie ik mevrouw Renes wel aan de linkerkant, meneer Van der Minkel is. Mevrouw Renes, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nog een kleine textuele toevoeging bij punt 10, communicatie. Staat alleen op de werf en volgens mij willen we dan ook tegen die tijd bekendheid geven aan de plaatsing van zonnepanelen op het Bruisend Hart. Of staat er bewust alleen dat we over de werf communiceren?
U hebt gelijk. Ik hou het er even op dat dit een verschrijving is. En uiteraard gaan we die zonnepanelen op het Bruisend Hart niet stilhouden.
Wethouder, ik begrijp uw enthousiasme, maar ik had eerst de bedoeling om even de vraag te laten stellen door meneer Van der Minkelis. Maar dat voor het vervolg. Meneer Van Minkelis.
Ja, dankjewel. Ik weet niet of het een vraag of een opmerking is. Het heeft even te maken met die 38 miljoen die we net verspijkerd hebben op papier, in theorie. Daar zijn we nu deels, dit is het eerste voorstel waar we dat mee gaan invullen. We hebben net over criteria gesproken. Ik snap ook al dat in de volgordelijkheid van de dingen dit nog niet gelijk het schoolvoorbeeld is van hoe het zou moeten. Maar ik voel wel aan dat dit gewoon al niet handig is. Mevrouw Renes maakt net de opmerking van ja, dit is een soort ad hoc ding. Nou, ik snap ook dat dat gebeurt, maar dit is wel een mooi voorbeeld van het ontbreken van een idee, beleid en lijnen. En ik trigger even op die 6 à 8 jaar terugverdientijd. Die vraag heb ik niet voor niks gesteld. Omdat ik minder dan 5 jaar eigenlijk heel ambitieus vond. Maar ik refereer even aan de brief die ik van u heb gekregen van het college onlangs. Over die milieubeleidsplanvragen die we hadden gesteld. En dan zegt u dat kennis en inzicht op het gebied van deze materie gelukkig groeien. Ook ambities, zegt u, die groeien. En dan zegt u bijvoorbeeld, het is voor bedrijven wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Nou, daar roepen mij de vraag op. En als u dan heel trots hier zit, ja, ik gun het u maar 6 à 8 jaar, vind ik een ander verhaal. Nee, dit is nou precies zo'n puntje al waarvan ik denk, we moeten hier gewoon met z'n allen heel goed over nadenken en weten waar we het over hebben. Want uiteindelijk gaat het nu maar over 60 min iets van 40, 50 mil. Dus het gaat maar over een klein bedragje. Dus het maakt helemaal geen rol uit of we dat in 5 of 8 jaar terugverdienen. Maar zometeen gaat het over veel grotere bedragen. Zeker als de motie die we voorbereiden, als die breed omarmd wordt. En dan denk ik van nou, het moet wel gaan kloppen met z'n allen. Dat was nog een opmerking die ik wilde maken.
Wet hadden nog behoefte om te reageren op hetgeen meneer Van der Minkel heeft ingebracht. Ga de gang.
Ja, de verleiding om hier diep op in te gaan is heel groot. Ik wil dat niet doen en toch even uitstellen naar dat we in gesprek gaan straks over duurzaamheid en zo. Kijk, maar als we het hebben over bedrijven en een wettelijke verplichting om milieuinvesteringen te doen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Dat is een wettelijke verplichting of beleid van het Rijk. En de gemeenten hebben als taak of als opdracht of als dringend verzoek om daarop toe te zien en bedrijven daartoe te stimuleren. Nou, daarvan is in die brief gezegd, daar moeten we serieus werk van gaan maken. Dat is iets volstrekt anders dan de investeringen die we zelf doen en de criteria die we daarbij hanteren en de milieudoelstelling die we voor onszelf als gemeente formuleren. Ik wil die dingen even compleet uit elkaar halen. En nogmaals, zonder daar nu dieper op in te willen gaan, ik stel voor dat dit zaken zijn waar we over een paar weken gewoon eens goed met elkaar over gaan praten.
Dank u wel, wethouder. Hamerstuk of debatstuk? Debat, ik hoor CDA-huizen debatstuk als zodanig besloten. Dat was agenda punt 7, dan gaan we op agenda punt 8. Raadsvoorstel 2015-55, de vaststelling van de bestemming van dorpskern Noordeloos. Wie wil daar het woord over voeren? Linkerzijde niets, rechterzijde. Ga de gang, meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. We hebben niet zo direct vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan zelf. Maar wel eigenlijk over het wat het betreft de deregulering. Hij is net al wat langs geweest bij de APV. Onze vraag is, heb je ook dit plan langs de dereguleringsmeetlat gelegd? Zo ja, zijn er dan voorbeelden van te noemen? En zo nee, waarom niet?
Dank u wel. De wethouder.
Is niet heel bewust langs gekeken van wat kunnen we allemaal schrappen. Want, en u zult mij daar niet in tegenspreken. Dat zul je dan ook planmatig en projectmatig voor heel je gemeentelijk grondgebied moeten aanpassen en niet ad hoc voor dit ene bestemmingsplan. Bovendien, en dat leest u ook in de toelichting, er is heel nadrukkelijk voor gekozen om het een consoliderend bestemmingsplan te maken, omdat er geen hele grote specifieke ontwikkelingen voorzien worden in Noordeloos, maar ook uit doelmatigheidsoverwegingen. Van ja, er zit een heleboel werk aan, laten we het ons niet moeilijker maken dan het is. Dus dat heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan niet veel anders is dan het voorgaande. Er is een wettelijke plicht om de zoveel jaren een bestemmingsplan te herzien. Maar het wijkt niet veel af van het voorgaande, anders dan zaken die in de loop van die 10 jaar al besloten waren, ontheffingen en vrijstellingen. En één puntje wil ik noemen, dat is enkele maanden geleden in het college aan de orde kwam van ja, hoe reëel, hoe zinvol is het nu om vast te houden aan de regel die in bestemmingsplannen staat, dat een aanbouw naast de woning per definitie een eindje achter de voorgevel rooilijn moet staan. En daarvan hebben we gezegd van nou, in principe willen we wel als beleid uitspreken dat als iemand daar een vrijstelling of een ontheffing vraagt, dat we die gewoon verlenen. Want die regel, ja, dat is een soort welstandsregel. Nou ja, we hebben besloten welstand op een laag pitje te zetten, dus waarom zouden we hier dan zo stevig aan vasthouden? Nadat, en dat leest u ook in de toelichting op het raadstuk, nadat het college die algemene uitspraken gedaan had, is gezegd van, nou ja, laten we dan consequent zijn en hem hier ook niet meer opnemen. Dat is eigenlijk de enige aanpassing. Dat er nog eens gewoon helemaal opnieuw en anders naar die bestemmingsplannen gekeken zou moeten worden, van ja, staan daar nog neuzelregeltjes in die we zouden kunnen schrappen? Ik zou het graag doen, het college zou het graag doen. Tegelijkertijd, we hebben een paar eerdere onderwerpen besproken hier in de raad, die bestuurlijk en ambtelijk toch heel erg veel werk met zich meebrengen, moet je ook prioriteiten stellen. Van heel grote knelpunten is ons niet gebleken, maar op het moment dat we tegen iets aanlopen naar aanleiding van een individuele casus, zoals bijvoorbeeld die aanbouw op de rooilijn, ja, dan willen we daar op dezelfde manier naar kijken.
Dank u wel. Meneer Van der Water wil nog reageren. Ga uw gang.
Ik vind het op zich best jammer dat u deze gelegenheid niet zo expliciet aangrijpt. We hebben een meldpunt onnuttige regels in de gemeente ingesteld een aantal jaren geleden. U hebt er zelfs een blok aan gewijd een keer met wat woordspelingen. Ik denk dat dit juist een gelegenheid is om als gemeente ook te laten zien dat het serieus is. U triggert in uw voorstel of in het meldpunt alleen de inwoners om melding te maken van onnuttige regels. Ik denk dat dit ook een mooie gelegenheid is om een gemeente te laten zien. Van, joh, wij nemen het ook serieus. En dit is nu het eerste bestemmingsplan wat langskomt. Als we dit bij elk bestemmingsplan van elke kern blijven doen, komt er nooit iets van de grond.
Het lijkt een statement, maar ik geef de wet aan nog even het woord. Als ja, u behoefte aan heeft.
Ja, nee, u hebt daar gelijk in. Ik voel daarin mee. Maar tegelijkertijd moeten we ook de realiteit niet ontkennen dat we ons als gemeente en als gemeenteraad voor een aantal taken en uitdagingen en verantwoordelijkheden plaatsen. En daar moeten dan de prioriteiten in gesteld worden. En ik maak hem altijd heel plat. Ik zeg, joh, laten we 10 of 20 ambtenaren extra aan dienst nemen. En het kan allemaal. En dan gaat de OZB 10% omhoog en is dat wat we willen. Dus daar worden keuzen in gemaakt. Daar worden prioriteiten gesteld. Maar ik zeg u wel toe, op het moment dat er een discussie komt van een individuele aanvraag of een verzoek, wat dan ja, botst op een regel, een soort gelijke regel in de bestemmingsplannen, dan is dit college van plan om dat gelijk wat breder te trekken en te kijken van, oh, kunnen we die niet beleidsmatig of juridisch buiten werking stellen, nu we daarmee geconfronteerd zijn. Maar om nu zelf op zoek te gaan om die bestemmingsplannen op dat punt nog eens helemaal onder de loep te nemen, dat kost best heel veel tijd en moeite. En ja, daar geven we dan toch net wat minder prioriteit aan op dit moment.
Nogmaals, voorzitter, ik blijf het jammer vinden, maar het is ons geen debat waard.
Dank u wel. Als de andere partijen daarmee mee instemmen, dan wordt dit een hamerstuk over 2 weken. Als we daar nog besloten. Volgende agendapunt, agendapunt 9/2015-59, een zienswijze oprichting Waardlanden BV. Wil daar iemand het woord over voeren? Ik zie maar meneer Slop.
Is echt waar.
Ja. Meneer Slop, ga u gang. Excuus.
Dank u wel, voorzitter. Wij zien dat dit staat te gebeuren. Het is een logische reactie op de fiscaliteit van een en ander. Vraag die wij daar wel over hebben. Hoe de toezicht en
controle geregeld is binnen deze nieuwe constructies, zodat de samenwerkende gemeenten voldoende grip houden op de ontwikkeling van het bedrijf en de BV.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Slob heeft al één vraag gesteld. Dat was inderdaad ook wat mij bezig hield, hoe dat geregeld gaat worden. Ik vind het ook vreemd dat er inderdaad in het hele voorstel niks wordt geschreven ten aanzien van de financiële consequenties van het hele verhaal. Ik neem aan, gewoon als de BV in feite gewoon opgericht wordt en je gaat dan consolideren, dat dan alles weer nul is. En dat heeft de wethouder ook altijd, plus en min, en hou je nul over, dus dat zou wel nu ook wel het geval zijn. Maar één vraag die dan voor mij overblijft is van, wat is nu eigenlijk de consequentie voor onze zakelijke ondernemers in Gieseland? Dank u wel.
Dank u wel. De wet.
Dank u, voorzitter. Hoe toezicht en controle zijn geregeld? Kijk, het samenwerkingsverband Waardlanden is enig aandeelhouder van de BV. Dus het toezicht op de BV, dat ligt gewoon binnen het algemeen en het dagelijkse bestuur van het samenwerkingsverband. Daar verandert eigenlijk niks aan. En de financiële consequenties, ik dacht dat we ons best gedaan hadden om dat in het voorstel goed op te schrijven. Dit doen we juist om geen financiële consequenties te hebben. Want als we niks zouden doen, dan wordt het allemaal duurder. Hoeveel duurder, dat is moeilijk precies uit te rekenen, want dat is best wel lastig. Het heeft ook vooral te maken met de extra boekhouding die je dan moet gaan voeren. Dat kost gewoon 1, 2, 3 man personeel. En het heeft ook te maken met de waardering en de afschrijvingstermijnen van een aantal zaken die gewoon wettelijk voorgeschreven zijn en die nu niet gelden. En dat zou ook hele grote, op papier in elk geval, maar misschien ook in de werkelijkheid, hele grote slingers te zien geven in de balans en vermogenspositie en dat soort zaken. Voor de zakelijke relaties moet het ook geen verschil maken. Ik bedoel, er is nu een, want het zijn zakelijke activiteiten, ophalen van bedrijfsafval met name, waar we het over hebben. Hè. Dus wat geen gemeentelijke overheidstaak is, maar dat doe je dus als, zoals een ander particulier vuilverwerkingsbedrijf dat ook zou kunnen, doet Waardlanden dat. Ja, daar is een contract voor. En de rechtspersoon aan de ene kant van dat contract, die verandert. De inhoud van het contract niet. Dus daar verandert ook helemaal niks. En de tarieven veranderen hier niet door. Dat blijft gewoon allemaal hetzelfde. Ja, dus het is hoofdzakelijk een juridische papieren constructie om andere juridische papieren, financiële effecten die nog veel vervelender of duurder of groter zouden zijn om dat te voorkomen.
Bij wijze van interruptie, want u spreekt nu echt over het juridische en dat was ook eventjes een ding waar ik mee zat in onze fractie. Maar dat wij niet als gemeente dadelijk de belasting over ons heen krijgen. Dus die juridische regeltjes zijn goed onderzocht.
Ja, ja. Nee, kijk, je moet als bedrijf, die wet die gaat veranderen, hè, dus ook als je als overheid bedrijfsactiviteiten doet, dan moet je gewoon vennootschapsbelasting gaan betalen. Dat is Europees recht om te voorkomen dat je de overheid het echte bedrijfsleven beconcurreert. Als de gemeente fietsen verhuurt, dan zouden we dat goedkoper kunnen dan de fietsenboer een eentje verderop die ook fietsen wil verhuren. Nou, om dat gelijk te trekken heeft de wetgever bepaald dat soort activiteiten gaan onder de vennootschapsbelasting vallen. Waardlanden heeft een aantal van dat soort activiteiten, waarvan het ophalen van bedrijfsafval de belangrijkste is. En om dan te voorkomen dat de hele organisatie onder dat wettelijke regime gaat vallen met de bijpassende boekhoudvoorschriften en alles wat ermee samenhangt, worden die activiteiten die je als commercieel kunt beschouwen in een aparte rechtspersoon gezet. Verder verandert er niks. Dus dat werk blijft hetzelfde, de bestuurlijke verantwoordelijkheden blijven hetzelfde. Dat is eigenlijk het enige. En het is best wel ingrijpend, want er moet een en het ander gebeuren, maar dat is vooral bij de notaris en zo. En in het echte leven zie je er niks van.
Mevrouw Van Ness, interruptie. Meneer Slob, zag ik ook, of heb ik dat mis? Mevrouw Van Ness in eerste instantie, ik ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de wethouder net iets zeggen waar ik even om verduidelijking wil vragen. U zei iets in de trant van het contract wijzigt niet. Alleen de rechtspersoon of de deelnemers, hè, dat verandert. En toen dacht ik, en ik weet van deze materie heel weinig af, maar toen dacht ik, als je een contract sluit, twee partijen sluiten een contract of een overeenkomst, en een van die twee partijen verandert in zijn existens, in zijn in wat het is, kun je dan gewoon de inhoud van een contract ongewijzigd verder dan voortzetten? Dus, zomaar een idee.
Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Een aanvullend vraagje. Juridisch en organisatorisch veranderen de zaken, maar verder verandert er niet zoveel, zegt de wethouder. Rekening en begroting van Waardlanden en Waardlanden BV passeren de gemeenteraad Gieslanden. Vraag.
De wethouder.
Ja, bij dat laatste te beginnen. De gemeenschappelijke regeling is enig aandeelhouder van de BV. Dus het resultaat van de BV, dat wordt dan opgenomen in de jaarrekening en de begroting en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling. Daar verandert gewoon helemaal niks aan. En de BV, Waardlanden en het bestuur van Waardlanden heeft 100% volledig zeggenschap over de BV, wat daar gebeurt. Ik bedoel, daar verandert ook helemaal niks. En wat het contract betreft, kan ik heel veel over vertellen, ga ik niet doen. Dat contract gaat gewoon mee. Hè? Nu heeft een bedrijf X, noem eens wat, een restaurant. En die heeft een container achter op de parkeerplaats staan die 2-3 keer per week leeggehaald wordt. En die heeft een contract met Waardlanden. Nou, Waardlanden besluit een BV op te richten, de betreffende werkzaamheden daarin onder te brengen. En dat contract gaat, tussen aanhalingstekens, voor het verslag van rechtswegen mee naar die BV en de inhoud van het contract, daar verandert helemaal niks aan.
Ik zie knikkende, begrijp ik uit uw en de antwoorden van uw vragen, de antwoorden van de wethouder dat we tot een hamerstuk kunnen overgaan? Of heeft mevrouw Van Nes nog een nabrander?
Nog één vraagje, ja graag voorzitter.
Nou vooruit.
Gezien de beantwoording, de inhoud van het contract verandert inderdaad niet. Maar de personen of de rechtspersonen die het contract zijn aangegaan veranderen toch? Dus is het contract dan nog geldig aangezien het een andere rechtspersoon betreft? Dat was mijn vraag.
Ja, contract is geldig, want het contract, tussen aanhalingstekens, want het is veel ingewikkelder, het contract gaat van rechtswegen, gaat het over. Het is net zo goed als dat twee bedrijven fuseren en alle arbeidscontracten en leverancierscontracten komen dan automatisch gewoon bij het nieuwe bedrijf terecht met een nieuwe naam en een nieuw bestuur. Dat gaat dan veel verder dan dit zelfs. Ik bedoel, contract kan niet zomaar ergens verdwijnen.
Maar het voorbeeld snijdt hout, want ik zie mevrouw Renes knikken, dus ik denk helder is. Mag dit een hamerstuk zijn of wat? Hamerstuk over 2 weken. Dank u wel. Agenda punt 10, raadsvoorstel 2015-52, de benoeming van accountant 2015-2018 en het... Ik kijk even naar rechts, meneer de Jong, maar ik denk met name naar de voorzitter van de autocommissie, meneer Visser. Wilt u daar nog een toelichting op geven op het stuk?
Ja, dank u voorzitter. Misschien een aanvulling op het voorstel zoals dat zeg maar, door het naam van de autocommissie aan u is toegestuurd. De huidige accountant Ernst de Jong heeft om hen moverende reden besloten om geen aanbieding te doen voor de komende 3 jaar. Dus ja, uiteindelijk is het gebleken dat volgens mij Baker Tilly Burke de enige geldige inschrijving heeft gedaan. En uiteindelijk is het om die reden ook aan hen gegund geworden. En ik weet niet helemaal zeker of de huidige accountant daar nog een brief had over. Ik kijk even de heer Akkerman aan, maar hij heeft er nog wel een toelichting gegeven in in de auditcommissie. En volgens mij was dat, nou ja, goed, dat is hun beleidsvrijheid geweest om daar al dan niet een inschrijving op te doen. En ze hebben besloten dat niet te doen.
Oké. Zijn er nog eens commissieleden die vragen hierover hebben richting... Meneer Schalk, meneer Lok en meneer Geleren. Meneer Schalk, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb waardering voor de inspanningen van de auditcommissie. Wat dat betreft is dat voorstel wat dat betreft ook duidelijk. Ik mis wel een stukje achtergrondinformatie over de nieuwe accountant. Er wordt inderdaad een naam genoemd, maar dat vind ik eigenlijk heel erg summier. Nou is Google wat dat betreft ook bij mij bekend, dus dat kan je behoorlijk wat informatie winnen. Maar ik had toch wel graag ook in het voorstel vermeld willen zien wie eigenlijk het nieuwe partij is. De tweede vraag is, zijn er andere werkafzaken gemaakt? Ja, we weten wat er de vorige accountant deed voor ons. En nu zie ik eigenlijk daar ook weinig van terug in het voorstel. Dat is de tweede vraag. Dank u wel.
Meneer Lok.
De toelichting van de heer Visser roept een vraag op. Waar besluiten wij over? Want ik begrijp dat de opdracht wel gegund is. Dus valt er nog wel een besluit te nemen? Dat is één. En twee. Bij één inschrijving krijg ik altijd de vraag... Hoe marktconform is uiteindelijk de prijs die gesteld wordt? Omdat je eigenlijk geen vergelijking hebt. En waarom waren we tevreden met één aanbesteding en met één aanbieding? Het proces niet wat breder gemaakt om toch wat meer marktwerking te krijgen. Iets wat de partij waar de voorzitter van de accountcommissie voorzitter van is, ook altijd sterk stimuleert. Dank u wel.
Meneer Leren. Ja, niet zozeer een vraag, maar meer toch een paar opmerkingen. A, toch wel een beetje treurig hoe dit in de regio zijn beslag heeft gekregen. Dat je zou willen dat je eendrachtig met elkaar de schouders onder zo'n aanbesteding zet. Maar dat lukt dan toch op een of andere manier niet. Wat mij betreft is dat toch een minpuntje voor de samenwerking. Dat is jammer. En kiezen uit één, dat vond ik als kind al nooit leuk. Maar ook als je wat ouder wordt, is kiezen uit één gewoon heel vervelend. Het is wel heel makkelijk, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar we zijn blijkbaar niet zo interessant voor... Dank u.
U vraagt natuurlijk een reactie van mij. Even aan meneer Schalk. Baker Tilly Burke, ik ken ze zelf ook niet zo goed. Misschien is het wel handig dat via de heer Romein of wat extra achtergrondinformatie, of formeel gaat het dan via de wethouder, naar ons toegestuurd wordt over deze partij. En het is wel te doen gebruikelijk dat ze een soort protocol opstellen ten aanzien van het werkprogramma zoals ze dat gaan doen. En dat zal ongetwijfeld nadat wij het besluit hebben genomen, want dat de heer Lok is volgens mij nog niet genomen, gaan we dat over 2 weken doen. En dat het helaas maar een keuze is uit één. Ik had het ook liever anders gezien. Maar het is even niet anders en ik ben het helemaal eens met de heer Glerum. Als je kijkt van het is net 10 kleine kleutertjes, ze zaten op een hek en het werden er steeds minder. Ja. En het werden er steeds minder. En uiteindelijk is dit het geworden. En nou ja, daar waar misschien nog de heer De Jong kan misschien nog wat, die heeft in het verwervingsteam gezeten. En die heeft daar misschien nog wat verdere achtergrondinformatie over. En ik weet niet of hij daar nog een toevoeging op wil geven.
Ik zie je wat optrekkende bovenlip, maar meneer De Jong, ga er gang.
Ik denk dat eigenlijk alles wel gezegd is. Wij proberen in de auditcommissie jullie als raad te vertegenwoordigen. En ik denk dat een stukje reflectie heeft er plaatsgevonden. De teleurstelling die jullie hier uiten over kiezen uit één. Het hele traject om met elkaar gezamenlijk een voordeel te behalen in de regio. Nou, dat is zeer teleurstellend verlopen. En ik denk dat met name in een volgend traject we vooral die vragen aan de voorkant nogmaals moeten stellen. De haalbaarheid, het traject wat je ingaat en hoe je dat vooral ook wil bereiken met elkaar. En de vragen die hier ook gesteld zijn om meer toelichting, nou ja, die hebben we in de auditcommissie ook al bij de kop gehad. Maar ik denk goed dat het is wat de heer Visser voorstelde om via de wethouder toch wat informatie te geven. Geven over de uitkomst ons toch nog wel wat geruststelling. Maar goed, ik denk dat die informatie via de wethouder voor de raadsvergadering uit toch bij de raad terechtkomt. Zodat we niet helemaal een katerig gevoel hebben. Marktconforme inschrijving, om even gelijk de samenvatting te geven wat wij gehoord hebben. En ook een partij die in staat moet zijn om, zoals wij het op de Griekenlandse methode willen, gewoon een voldoende accountant. Dus slecht traject, uitkomst iets minder slecht.
Een kleine aanvulling misschien nog, want voor mijn financiële zin is het bedrag wat nu dan zeg maar op de rol staat niet heel veel meer dan wat het in het afgelopen jaar was. Voor mijn exacte verschil weet ik niet, maar in die zin als je kijkt over marktconform, dan is dat in die zin sluit het aan bij het bedrag van de voorgaande jaren.
Daartoe uitgedaagd. De wethouder, want Raadslid poogt hem een toezegging te ontlokken. Dus
de vraag of het marktconform is, kan je natuurlijk nooit helemaal beantwoorden, omdat anderen niet hebben meegedaan, dus je kunt het niet vergelijken. Overigens, zowel in de toelichting van Ernst de Jong als de brief die wij van een andere accountant hebben gekregen, is uitdrukkelijk gesteld dat de grote kantoren niet in staat zijn om voor een prijs van dit niveau het werk te doen zoals wij dat gevraagd hebben. Dat is hun stelling, niet meer dan dat. Dat is één. Twee, wou ik toch even gemeld hebben, er is ooit een bestek geschreven waarin wij u gevraagd hebben wat de accountant zou moeten leveren. Deze accountant heeft ingeschreven, voldoet aan datgene wat gevraagd is en daarmee is gunning bijna een automatisme, want er is gecontroleerd of ze voldoen aan alle criteria. Het antwoord is ja. Dus u wordt gevraagd te benoemen. Veel keuze hebt u niet, zelfs niet tussen ja of nee. U vraagt om informatie, die ben ik uiteraard bereid om bij elkaar te garen, maar mij is niet helemaal duidelijk wat u vraagt. Is het informatie over de accountant, hoe het bureau eruit ziet en wat ze kunnen? Dan zou ik bijna zeggen, volg het voorbeeld van de heer Schalk. Want Google levert die informatie natuurlijk per definitie. Als het om andere informatie gaat, heb ik eigenlijk gezegd van ja, dat is precies die informatie die in het bestek staat. En dat is aan de voorkant door u geaccordeerd.
Ik kijk even ter rechterzijde, want daar kwam de vraagstelling vandaan en linkerzijde ook. Maar...
Ja, ik probeerde meer handen en voeten te geven aan de vraag van de heer Schalk zelf. Dus... Okay. Ik zou het aan de heer Schalk laten om eigenlijk die vraag te beantwoorden.
Voorzitter.
Jongens, we maken het steeds groter. Mevrouw Renes, ga je gang.
Een informatieve vraag. Is dat bestek opgesteld door deze nieuwe raad of voor maart 2014? Ik weet het zelf niet meer. Het is schandalig, maar het is waar.
Wie neemt het woord in deze nu? Want nu is het wat... We zitten er een punt achter. Meneer Schalk, kunt u leven met het feit dat u Google kan raadplegen om te kijken wat Baker Tilly Berk qua bedrijf is? En B, het bestek op zich is natuurlijk gewoon beschikbaar voor de raadsleden mochten ze dat weten. Maar goed, dat is al aan de auditcommissie. Dus volgens mij... Maar meneer Schalk, u krijgt hem.
Wat is daar uw antwoord, vragen ze meestal.
Ja.
Nee, ik heb al gegoogeld, dus dat hoef ik niet meer te doen. Mijn enige vraag die open stond was in feite zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt. Daarvoor dan zegt van nou, aan de voorkant hebben jullie in feite gewoon een aantal kaders gesteld daarvoor. Blijft nog wel de vraag openstaan of er daadwerkelijk andere werkafspraken zijn. Maar dat klopt. Dat zegt inderdaad de heer Visser terecht. Dat wordt pas bekend op het moment dat ze benoemd zijn. Dus dat dacht ik er zelf. Dank u wel.
Kan ik er met uw... instemming overgaan tot een hamerstuk over 14 dagen. Dan zetten we hier een punt achter. Agenda punt 11. En dan kijk ik agenda punt 11a. Naar de burgemeester. Het onderwerp regionale samenwerking.
Daar kunnen wij heel erg lang over praten. Maar gelet op de tijd wil ook maar een beetje beperken. Misschien een paar dingen. U heeft aangekondiging ontvangen dat de voorzitter van de regio, tevens burgemeester van Gorinchem en de nieuwe... secretaris van de regio rondje langs alle raden willen maken. En die zullen hier op 5 oktober een half uurtje langskomen. Dus kunnen u dat vast noteren. Verder is het natuurlijk zo dat we voor de zomer hebben uitgebreid gesproken over het hele proces bestuurlijke toekomst. Sindsdien zijn er wel wat bewegingen. Hardingsveld heeft natuurlijk een besluit genomen, wat u daar ook van vindt, maar een besluit ligt er. De vijf hele landen, de heer Slob vroeg daar toen straks al even na, is volop bezig met de besluitvorming die moet leiden tot een keuze over het wel of niet samengaan van de drie gemeenten. En ik ken de planning niet helemaal uit mijn hoofd, maar het komt erop neer dat ze ergens in oktober, november richting besluitvorming over dat vraagstuk koersen. Dat gaat dan in eerste instantie over de vraag, willen de drie gemeentes samen één gemeente vormen? Daarachterheen zit ook nog natuurlijk de vraag van de provinciekeuze. Die is wat complexer omdat daar ook de beide provincies nog van alles over te zeggen hebben. En dat zal nog wel ietsje langer duren. Maak gelijk een bruggetje naar, een tweetal raadsleden heb ik van u daar gezien. Vorige week was de Statencommissie in Den Haag. Daar heeft de heer Veldhuizen namens de regio iets gezegd over het proces wat er met z'n allen lopen. Hij heeft daar nog wel een bijzondere uitspraak gedaan, dat was bijzonder, maar ik weet niet of die iedereen even goed opgevallen is, maar hij heeft daar aangegeven dat het beeld zoals dat er nu uit lijkt te zien, er eentje is van een Hardingsveld, bekend, Vijf Heren Landen ontstaat. Gieselanden en Molenwaard samen aan het onderzoeken. En een Gorkum wat kiest voor zelfstandigheid gedurende de komende 10 à 20 jaar. Met een positie in de regio, niet alleen voor de AV, maar ook voor delen van het land van Heusden en Altena en de Betuwe. Dat zat in het hele verhaal enigszins verstopt, zal ik maar zeggen, maar de goede verstaander en de goede luisteraar heeft dat op kunnen pikken. En is denk ik wel van erg belang voor wat wij hier met elkaar aan het doen zijn. Ik denk ook dat het goed is als hij toch hier is, ik doe maar even een suggestie, om daar nog een kleine vraag over te stellen. Om dat ook in dit huis nog eens een keer uit zijn mond te horen wat precies de positie van Gorkum is. Omdat dat ons ook helpt bij het bepalen van het pad waarin we met Gieselanden en Molenwaard verder gaan. Want hoe meer duidelijkheid daarover in onze omgeving, wat u daar ook van vindt, maar het helpt wel. En daar rond ik mee af, voorzitter. Afgelopen twee weken hebben we samen met Molenwaard ook weer de draad opgepakt na de zomer. En gelet op alles wat ik net schets. Hoe gaan we nou met z'n tweeën verder? Want we hadden nog een stuk te doen, hè, als het gaat om de participatie. Daar hebben we wat ideeën over, want dat is best even een puzzel van ja, hoe ga je nou naar je inwoners toe en op welk moment ga je naar je inwoners toe, wetende dat ook die discussie in de regio nog volop gaande is. We hebben daar samen wat gedachten over ontwikkeld, maar die zou ik eigenlijk eerst met u willen toetsen in een soortement van informele setting zoals we dat eerder gedaan hebben. Dus ik heb net aan de griffier gevraagd om te kijken of het ergens tussen nu en een week of drie mogelijk is om ergens nog een uurtje met u te vinden. Dat is best lastig, want de agenda zit alweer behoorlijk vol. Maar omdat ergens voorafgaand of na een vergadering die u toch al heeft in de zaal hiernaast even met u van gedachten wisselen over hoe we met z'n tweeën komend najaar verder op pad kunnen. Ik wou het daar maar bij laten voor nu, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. Zie ik mevrouw Kist toch willen reageren? Dus dan gaat u gang van nemen.
Ja, want ik heb hem inderdaad ook geluisterd, de vergadering. Via de iPad kan je het allemaal volgen. En wat mij dus opviel, wat de burgemeester van Gorkum zei, dat ze geen aanspraak meer maakte op Scheluinen en op Arkel. En dat vond ik erg leuk.
Het zijn gezegd. Dank u wel. Agenda punt 11b, om het zo maar te zeggen. De vluchtelingenproblematiek hier in het hot, eigenlijk middelpunt van het nieuws staat. De vraag van meneer Glerum. Ik denk dat ik even ook naar de burgemeester moet kijken om even aan te geven wat er leeft in het college, om het zo maar te zeggen. Gaat u gang.
Ja, het is inderdaad goed om daar nu vanavond, nu we toch bij elkaar zitten, iets over te zeggen, omdat het wel buitengewoon actueel is. We hebben afgelopen dinsdag, naar aanleiding van de berichtgeving in de media, daar met elkaar van gedachten over gewisseld. Waarvan eigenlijk de directe aanleiding vooral is de oproep van de directeur van het COA in een aantal media gedaan om, gericht aan burgemeesters, maar uiteraard ook aan colleges en raden, om na te denken over de mogelijkheden die er in gemeentes zijn om vluchtelingen op te vangen. Dat is best een ingewikkeld vraagstuk, dat hoef ik u niet uit te leggen. Er zitten ook meerdere kanten aan. Aan de ene kant is in ieder geval het college van mening dat dit probleem wel dusdanig omvangrijk is dat wij ook de morele plicht hebben om daarover na te denken. Los wat je van het hele vluchtelingenvraagstuk vindt, want daar zijn uiteraard ook meningen verdeeld over. Dat is denk ik ook vooral een Europese en een landelijke kwestie in eerste instantie. Maar uiteindelijk wordt wel een beroep gedaan op gemeenten om met het Rijk en het COA daarover na te denken. En het college voelt in ieder geval de plicht om daar ook serieus naar te kijken. Aan de andere kant weten we natuurlijk ook allemaal dat bij het opvangen van vluchtelingen dat geen eenvoudige opgave is. Als je een vluchtelingenlocatie hebt binnen die gemeente, daar kom ik zo meteen nog op. Dan zitten er allerlei vraagstukken aan vast van veiligheid, leefbaarheid van de kern. Nou, u kunt het allemaal bedenken, dat is echt niet eenvoudig. Zeker omdat we het hier hebben over het vestigen van, ik noem dat woord maar even, asielzoekerscentra's, AZC's. Daarnaast speelt natuurlijk de taak die we al hadden, en die zal ongetwijfeld de komende jaar wel forser worden, dan gaat het om het huisvesten van statushouders. Dus mensen die asiel hebben verkregen, om die gewoon in een reguliere woning een plek te geven. Die plicht hadden wij al, en daar houden ook allemaal aantallen bij, dat is ook best een hele ingewikkelde opgave, omdat het aantal woningen wat beschikbaar is ook niet buitengewoon groot is. En past niet allemaal, zal ik maar zeggen. Maar daar hebben we het nu eventjes niet over. Het gaat nu voornamelijk om de vraag van, zijn er mogelijkheden voor AZC's? En het COA is op zoek naar locaties van behoorlijke omvang. Dat gaat niet over een enkeling of tientallen. De aantallen in de landen wisselen wat. De ideale locatie is, begrijp ik, ergens tussen, dan heb je het over 500 tot 600 vluchtelingen. Er wordt ook wel in de landen nagedacht over wat kleinere locaties, maar je hebt het toch altijd wel over honderden. En we hebben ons als college ook de vraag gesteld van, als je dat zou willen, ik stap even over dat enerzijds, anderzijds, beide kanten even heen, maar zouden we dan in Griekenland locaties hebben waar we wat kunnen? En we komen ook tot de conclusie dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn, gelet op de schaal van onze gemeente en ook wat wij aan accommodatie zelf hebben. Dat ontslaat ons niet van de opgave, en dat zullen we ook blijven doen, om daar wel onze ogen en oren te kosten geven. Laat ik dat maar zo even uitdrukken. Dat loopt nog. Ik wil ook wel even de vraag even terugleggen naar u, nu we vanavond hier toch liggen. Niet om met ons mee te denken over allerlei alle opties en locaties. Maar vooral wel even hoe u als raad zit in, want dit zijn dingen die je niet als college alleen doet, vind ik in ieder geval. Het is iets wat de hele samenleving en u als raad ook raakt. Of u iets zou kunnen zeggen over de inspanningen die we als gemeente zouden moeten doen. Maar ook hoe u als raad aankijkt tegen de ene en de andere kant van het vraagstuk. Misschien overval ik u daar nu een beetje mee. Dat kan ook daarna nog wel. U weet me allemaal wel te vinden. Je kunt allerlei argumenten bedenken waarom je daar stevig inzet op zou kunnen plegen. Je kunt er een actieve benadering in kiezen. Je kunt er ook een wat meer passieve benadering in kiezen. Daar zijn wij nog niet uit. Omdat we nu nog even in het stadium zitten van, ja, wat zouden we eigenlijk kunnen doen? Daar zijn we nog niet uit. Feit blijft wel dat het standpunt van college in ieder geval is, dat als er zich een serieuze mogelijkheid ergens voordoet, of zou doen, of als we een concrete vraag krijgen van het COA, dat zou nog kunnen, gericht op een specifieke locatie, wij in ieder geval ons verplicht voelen om daar zeer serieus naar te kijken. Met inachtneming van het enerzijds, anderzijds waar ik het net over had.
Zijn er raadscommissieleden die willen reageren? Ladies first. Mevrouw Kist. Ja.
Is er iets bij u bekend over de optie die op de Grote Haar ligt bij Gorinchem? Daar hebt de COA dus een optie op om daar een AZC te zetten. Dat is toen stilgelegd en dat is in de toekomst, kan dat weer. Weet u daar iets van, hoe dat dan met Griekenland is?
Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed heb verstaan, dan begon de burgemeester ook met de vraag van, moeten wij als passief of actief opstellen richting het COA, die eigenlijk de vraag landelijk gesteld had van, zien jullie als gemeente mogelijkheden of kansen? En dat is even mijn vraag, onze gedachte van om in die richting wel onszelf positief op te stellen. Alvorens je zegt van, ik ga pas contact opnemen als ik zeker weet dat. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Voor de antwoord, meneer Van Rijnen. Begrijp mevrouw Renes ook nog even. Meneer Van Rijnen.
Ja, nog even een vraag omtrent mensen met een status. In hoeverre vangen wij al mensen op en hebben wij daar nog wat in te doen? Want dan zou ik er wel een actieve rol in willen laten spelen, want gezien de noodzaak denk ik dat Griekenland dan wel wat harder moet werken om die op te vangen.
Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben groot voorstander van een actieve houding. De andere kant is wel dat ik van mening ben dat integratie liefst kleinschalig moet gebeuren. En ik verbaas me dan ook een beetje over de idee, hoewel ik snap dat dat waarschijnlijk door wettelijke en bureaucratische regelgeving wordt ingegeven, wij in Nederland deze vluchtelingen op plaatsen met honderden tegelijk willen gaan huisvesten. Volgens mij gaat daar een strategische afweging aan vooraf. En het COA zal daar heus niet zomaar dus zijn afweging over maken. Maar ik zou dan, het is misschien een vreemde gedachtgang, maar aan u mee willen geven van, zou je niet als overheid ook gezien een eerlijke verdeling, en ik denk dan maar even aan Friesland en Groningen, waar dus in kleine dorpen een dergelijke AZC uit de grond is gestampt en de grote weerstand die er dan vaak door bij inwoners tegen ontstaat, of je die mensen op locaties met honderden tegelijk moet willen onderbrengen. Volgens mij zou je veel beter als Rijk gewoon, wij spreken als ik in de krant lees dat wij 7300 vluchtelingen in eerste instantie moeten opnemen in Nederland. Dat moeten delen door 400, als wij 400 gemeenten hebben. En dan een beetje kijken of dat evenredig past bij de grootte van de gemeente en het inwoneraantal. Dus dat zou ik aan u mee willen geven, of ze daar misschien in Den Haag over kunnen denken of bij het COA. Dank u wel.
Burgemeester, ga ervan.
Voorzitter, mag ik er nog een vraag aan toevoegen?
Meneer Van den Minkel.
In tweede instantie. En ja, het raakt ook wat mevrouw Kist net zei. Van, in hoeverre we als regio kunnen optrekken. Dus dit lijkt me echt niet iets voor, we hebben het steeds over grenzen. Maar dit moeten we niet als Friesland alleen willen oplossen natuurlijk. Dus in hoeverre dat er mogelijkheden eventueel zijn om over de grenzen te kijken in de regio.
Ja. Ga uw gang, burgemeester.
Laat ik in eerste instantie dan even u heeft een aantal vragen gesteld. Een enkeling van u heeft een opmerking gemaakt. Ik maak in ieder geval uit de manier waarop u de vragen stelt en uw reacties nu op dat u in ieder geval de lijn van het college om er zorgvuldig mee bezig te zijn. Dat u die steunt. En dat u ook wel iets meer dan een passieve houding verwacht van het college. Dat u die ook steunt. En ik druk me wel wat voorzichtig uit omdat u ook weet dat op het moment dat we bijvoorbeeld nu allerlei locaties zouden gaan noemen, dat ogenblikkelijk ook tot allerlei reacties zou kunnen leiden. En dat is in een stadium waarin het nog niet veel verder is dan de gedachte laten gaan, moet je daar ook zorgvuldig mee om zijn. Dus dat is ook de lijn die wij als college kiezen. De opmerking over de regio's is zeer terecht. Dat had ik eigenlijk in de eerste termijn moeten zeggen. Er is vanmiddag in het portefeuillehoudersoverleg sociaal, heb ik begrepen, van de gemeentesecretaris, ook van de wethouder, ook uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Eigenlijk zijn alle gemeentes op deze manier, zoals wij er nu over aan praten, de gedachten aan het vormen. Ik weet niet, mevrouw Kist vraagt daarna hoe het specifiek zit met de plannen rondom de grote haren, weet ik niet op dit moment. Er is wel een belangrijke afspraak gemaakt en dat is eigenlijk dat de gemeentes in de regio toch willen proberen om elkaar hier te helpen en gezamenlijk op te trekken, daar waar dat kan en daar waar dat nuttig is. Waar dat uit zou kunnen bestaan is nog maar even de vraag, want ja, locatie komt uiteindelijk toch ergens, altijd ergens op een plek, maar dat zou in de ondersteuning of in de, al het werk wat moet gebeuren, zou gemeentes elkaar daarin in kunnen helpen. Dus die afspraak is gemaakt. Even de opmerking van mevrouw Renes, maar ook die van de heer Van Rijn. We moeten echt even het vreemdelingen, de asielketen even goed uit elkaar trekken. Mensen komen een land binnen en komen dan terecht in een AZC. En daar zitten ze een bepaalde periode. U kent het AZC in Ter Apel, is een bekende. En daar wordt hele screening gedaan. En wordt ook beoordeeld of mensen recht hebben op verblijfsvergunning wel of niet. De bedoeling is om de mensen daar zo kort mogelijk te houden. Helaas lukt dat niet altijd en blijven sommige mensen soms nog een behoorlijke tijd daar nog wel zitten. Maar dat is eigenlijk altijd gericht op tijdelijke opvang. Altijd. Dus het vraagstuk van integratie is daar in feite nog niet echt aan de hand, want dat is altijd een tijdelijke situatie. Uiteindelijk zijn er twee opties mogelijk, even kort door de bocht, we kennen ook allemaal de complicaties, maar of mensen gaan terug, of mensen gaan dan soms ook naar een uitzendcentrum, kan dan plaatsvinden, of ze krijgen een verblijfsvergunning. En dan moeten ze een plekje vinden gewoon in een reguliere woning. En daarvoor gelden landelijke afspraken. Of alle 393 gemeentes hebben quota, ook wij, om naar rato van het aantal inwoners en een aantal statushouders te huisvesten. Dat liep al, maar ik verwacht dat die quota zullen oplopen. omdat uit de huidige asielaanvraag zullen meer mensen geplaatst moeten worden. Dus onze taakstelling zal ook hoger worden. En dat is best een hele opgave, omdat ik zei, het aantal woningen is niet overdreven, wat vrijkomt niet groot. En soms zitten, dat is ook een knelpunt, soms zijn het alleenstaande asielzoekers en die kun je eigenlijk weer niet in een meer of in een eensgezinswoning zetten. Ja, het kan wel, maar dat is weer een beetje zonde, zal ik maar zeggen. En bij elkaar gaat ook niet altijd, want dat matcht niet altijd, dus het is best een ingewikkeld vraagstuk. Maar daar hebben wij een taakstelling en zijn we druk mee doende, blijven we ook doen en dat voldoen we ook gewoon. Althans, dat is het streven om daaraan te voldoen. Nu gaat het om het vinden van extra AZC-locaties. Ja, en die hebben die omvang. Omdat u zich ook kunt voorstellen dat het voor het COA gewoon niet te managen is om 393 gemeentes in Nederland een AZC te huisvesten met alle faciliteiten die daarbij bij horen. Nee, goed, en ik waag me nu even niet aan de discussie of dat dan 100 zou moeten zijn of 500. Ik zag ook een initiatief, wat nogal veel media-aandacht gekregen, van de gemeente Hilversum, waar men in een vestiging van het omroepgebouw een 100-tal asielzoekers een plek wil geven. Nou, dat zijn misschien wel opties voor het COA die toch bespreekbaar zijn op het moment dat andere grotere locaties niet van de grond komen. Maar goed, dat blijft wel altijd een wat grotere locatie gericht op tijdelijke opvang. Daarmee hoop ik de vragen beantwoord te hebben. En ik heb uw signalen denk ik goed opgepikt en we zullen u op de hoogte houden als daartoe aanleiding is.
Ja, nou heb ik nog niet
meneer Van Rijn.
Ja, een specifiek antwoord op ons quota gehoord, want u zegt ja, we voldoen daaraan. Dus wij hebben 100% voldoen aan de quota die we nu hebben opgelegd gekregen van het Rijk.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik ken de aantallen niet uit mijn hoofd. Misschien werden er van Houweling wel, want dat is zijn portefeuille. Hoe het stand staat met de realisatie en de quota.
Ik vraag dat omdat u eerst vraagt van AZC en dergelijke. We zoeken, het is een kwartier groot, maar zelfs op het kleine gebied hebben we misschien eens voor elkaar. Dus ik denk dat je dat eerst voor elkaar moet hebben voordat je naar groter gaat denken van een AZC.
Wethouder van Houwelingen?
Nee, goed, ik ga niet herhalen wat de burgemeester zegt. Dat zijn twee verschillende zaken. Ik bedoel, het Rijk, en die heeft dat uitbesteed of belegd bij het COA, die heeft een taak om de asielzoekers op te vangen. Die mensen hebben helemaal geen recht op een zelfstandige woning of zo. Hè. Dus broodregeling en medische verzorging, nog wat zaken. Dat wordt geregeld in centra of op basis van een contract dat ze een vakantiepark afhuren, dat soort zaken. Mensen die op enig moment toegelaten zijn tot Nederland. En gewoon de status hebben dat ze hier rechtmatig mogen wonen en werken en alles wat u en ik ook mogen. Voor die mensen hebben de gemeenten een opdracht gekregen, een taakstelling van het Rijk, om ook te zorgen voor huisvesting. En ik heb de getallen niet in mijn hoofd, dat zijn er 12 of 18 of zo per jaar voor de gemeente. En dan krijgen we een jaar van tevoren, krijgen we vanuit het ministerie, krijgen we die taakstelling. De gemeente heeft zelf geen woningen, dus dat gaat in overleg met de coöperaties. De ene maand lopen we het voor, de andere maand lopen we het achter. Maar als je door je oogharen gemiddeld over het jaar kijkt, dan liggen we op schema. En waar net aan gerefereerd werd door de burgemeester, dat is dat er zijn mensen die al door heel die procedure heen zijn, maar omdat ze nog geen woning hebben of om medische redenen of wat dan ook, nog in zo'n ASC zitten, ja, het beleid van de COA is nu om die mensen zo snel mogelijk ergens te plaatsen, dat ze ruimte hebben voor de asielzoekers, mensen die dus nog aan het begin van die procedure zitten. En daarom is, het bericht heeft mij nog niet bereikt, maar de verwachting is dat de taakstelling die we hebben tussentijds opgehoogd gaat worden. Nou, en daarvan, het is ook al gezegd, tot op heden hebben we nog weten te voldoen in die taakstelling. Je ziet wel dat het langzaam maar zeker steeds meer moeite gaat kosten. En ja, en daar zal dan nog een stevig schepje bovenop gedaan moeten worden. Maar laten we er niet op vooruit lopen. Het verzoek is nog niet gedaan. Maar we houden er rekening mee of we anticiperen erop dat dat wellicht gaat komen. En ja, meer is daar op dit moment nog niet over te zeggen.
Nog een korte aanvulling. Ik kreeg net de cijfers ingefluisterd. De taakstelling voor volgend jaar bedraagt ergens tussen de 15 en de 17. Dus de wethouder zat goed in de buurt. Voor dit jaar hebben we nog een resterende taakstelling van 12. Maar er zijn nu concrete namen en woningen aan elkaar gekoppeld. Dus dat zit allemaal in planning. En de verwachting is dat we die 12 ook voor het eind van het jaar plaatsen. En daarmee hebben we voldaan aan onze taakstelling voor dit jaar.
Helder. Volgens mij heeft de burgemeester daarvoor gezegd dat hij
de overwegingen van de raad, de commissieleden, meeneemt. En kan concluderen dat wij als zodanig ook de lijn van het college ondersteunen. En wilde overgaan, eigenlijk kijk naar de klok voor de laatste 20 minuten van de vergadering, naar de raadsinformatiebrieven die voorliggen. Het zijn er 13. Op voorhand zou je zeggen, jullie hebben geen vragen ingediend, dus het zouden eigenlijk alleen maar tik moeten zijn. Maar ja, ik ken jullie een beetje. En sommigen van jullie wat beter. Maar we gaan kijken of we heen kunnen komen. We beginnen met RIP 2015-39, de beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Wie? Mevrouw Kist als eerste en als enige. Meneer Lok zie ik ook. Excuus. Ik had er links zitten. Mevrouw Kist, ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, daar kwam mij een vraag. Waarom dat de oplaadplaatsen altijd zo midden in de parkeerplaatsen zo pontificaal in het zicht waren gezet? Ze vonden dat nogal hinderlijk, verschillende mensen. En ze vroegen zich af waarom dat ze niet een beetje aan de randen kwamen. En deze plaatsen worden hoofdzakelijk gebruikt 's avonds, dus overdag zijn die plaatsen vaak leeg. En dan, als er dan geen andere parkeerplaatsen voorhanden zijn, dan is dat natuurlijk best irritant. Ik heb namelijk ook vernomen dat bij het Beatrix ziekenhuis deze plaatsen dus naar achteren worden verplaatst. Kan daar de wethouder iets over zeggen?
Pas nadat de heer Lok heeft zijn vraag heeft gesteld.
Nou, verheugend dat de gemeente beleid maakt op laadpalen. Dat juich ik zeer toe. De vraag die wel bij me opkwam, de gemeente laat het nu helemaal aan de marktwerking over. Als ik de ontwikkelingen die de gemeente voorzie serieus neem, en die neem ik serieus, kan er dan niet een wat actiever beleid van de gemeente verwacht worden om ook daadwerkelijk te kijken of datgene wat u aanziet komen afgedekt wordt door de marktwerking. Het wordt nu wel heel erg aan de markt overgelaten.
Wethouder van Houdingen.
Ja, de vraag van mevrouw Kist, die vertaal ik even in een advies, wat ik ook graag wil overnemen. Zo van, joh, als je nu een nieuwe laadplek moet aanwijzen op een wat grotere parkeerplaats, neem dan die achterste plek. Want op het moment dat men een parkeerplekje zoekt en die allereerste plek is leeg, maar daar mag men niet staan, daar storen mensen zich aan. En in die zin, als ik hem zo vertaal, dan wil ik dat zeker wel meenemen. De enkele oplaadpunten die er al zijn in de gemeente, ja, hoe dat precies destijds besloten is, weet ik zeker niet in details. Maar ik ga ook niet voorstellen om ze te verplaatsen om die reden. Maar in die zin wil ik uw suggestie heel graag meenemen. Wat de marktwerking betreft, dit is marktwerking. We hebben besloten, ervoor gekozen met elkaar dat we een coördinerende en stimulerende en participerende gemeente willen zijn. En dat we dan ondernemertje gaan spelen en het hele dorp volzetten met laadpalen. Dat zagen we niet primair als onze taak. Ik overdrijf een beetje hoor, ik weet het. Maar vanuit de regio kwam dit voorstel tot ons om deze verordening, deze regeling zo vast te stellen. Dus alle gemeenten binnen de regio stellen min of meer op hetzelfde moment dezezelfde regeling vast. Dus voor de mensen en de aanbieders en de nutsbedrijven geeft dat gewoon helderheid. We hebben wel in het college besproken dat we voor bij het gemeentehuis en één of twee of drie dorpshuizen, dat we daar ook zelf zo'n paal willen zetten. Gebruik maken van deze regeling. Maar op dat moment zitten we als college met een andere pet op. En heeft het niks met de verordening of regeling te maken. Maar ben je gewoon consument die voor zijn personeel of voor zijn bezoekers zo'n paal wil realiseren. Dat zijn we zeker aan het doen. En dat past dan toch ook weer voor een deel, denk ik, in wat u bedoelt. Geef als overheid vooral het goede voorbeeld daarin.
Dank u wel. De volgende RIP is 2015-55, het Milieujaarverslag 2014. Wie wil daar wederom, mevrouw Kist? Nu echt als enige, begrijp ik. Ga u gang.
Dank u wel. Jazeker. Onder het kopje afval in de kernen had ik twee vragen voor de wethouder.
Is het bekend, meneer de wethouder, dat in de Kroon in Arkel, waar veel ouderen wonen, geen ondergrondse containers zijn geplaatst? En ik dacht dat wij toch afgesproken hadden dat het niet verder dan 200 meter zou zijn. En daar wonen vrij veel ouderen. En dan als je daar met je rollator naartoe moet, is het best wel veel. En hoe het is mij ook opgevallen dat er nogal veel zakken naast de restafvalcontainers worden geplaatst. Ik was benieuwd hoe daar de Waardlanden dat ging oplossen.
Wethouder van Houwelingen.
Ja, hoe zal ik dat zeggen? Raad en college hebben gezamenlijk in goed overleg besloten om dat vang, dus van afval naar grondstof, omgekeerd inzamelen, milieubewuster afvalverwerking in te voeren. In de wetenschap, in het besef dat het van de inwoners, de aanbieders van het afval, vaak of soms een net wat grotere inspanning zou vragen. Daar is ook heel bewust voor gekozen om het wegbrengen van restafval, omdat dat een kleine inspanning zou zijn en dat men ook vanuit zichzelf de motivatie heeft om een blik en glas en plastic te scheiden. Wat je dan ziet, en soms is dat niet anders, wat je dan ziet, dat is dat door de keuze voor het systeem, dat de extra inspanning die van de een gevraagd wordt, dan weer net iets groter is dan van die ander. Want dat er ergens centraal op een of meerdere plaatsen in het dorp een grotere container komt te staan, dat vinden we allemaal een fantastisch idee. Ja, behalve toevallig de mensen die dan het verste moeten lopen. Mensen die er dichtbij zitten, maakt dat zoveel niet uit. En ja, dat is gewoon zo. En wat in Arkel speelt, daar is, dat is niet toevallig hoor, want u had mij al ingeseind dat u daar vragen over ging stellen. Ik heb de tekeningen bij me, mag u inzien straks, waar de cirkels op staan. Er is echt gepuzzeld in Arkel, dat je zegt, nou, waar zetten we ze nu eens neer? Dat je totale investering acceptabel, optimaal is en dat er geen mensen zijn die al te ver moeten lopen. Op het moment dat je die containers dichter bij elkaar gaat zetten, hoeven mensen gemiddeld minder ver te lopen. En, maar ja, goed, dan geef je daar dus weer meer geld voor uit. Zo is dat. Wat als het zo is dat voor die bewoners of voor bepaalde groepen bewoners, en dan heb ik vooral over ouderen, dat het echt tot grote problemen leidt, dan willen we er zeker naar gaan kijken. Maar dat het voor mensen, en voor de een meer dan voor de ander, een extra inspanning vraagt en dat ze nu hun vuil mee moeten wegbrengen in plaats van dat ze het om de hoek van de voordeur kunnen zetten, dat, ik zeg, ja, die keuze is gemaakt. Er ligt ergens een grens. Als blijkt dat het al te bezwaarlijk is, dan moeten we daar gewoon opnieuw over praten. Over de vuilniszakken en vuil rond de containers kan ik twee dingen over zeggen. En dat is ten eerste dat in Arkel één of twee containers nog niet geplaatst zijn omdat er kabels liggen die verlegd moeten worden. Dat is gewoon nog net niet rond. Dus daar komt nog een aanvulling op, maar dat moet nog gebeuren. En wat wel is, Waardlanden weet dat ook natuurlijk, dat ze daar wat vaker met de wagen langs rijden om die dingen te legen. Maar wat ook gebeurt, dat is dat er mensen zijn die een hele rol vloerkleed in zo'n container proppen. Dan hoeven ze het niet weg te brengen zelf naar de stort. En ze hoeven ook niet te bellen van, joh, ik heb grof vuil, kun je het ophalen met een wagentje. Die proppen het gewoon in de container. En al is die dan een uur eerder leeggemaakt, zit die in één keer weer vol. Ja, en dat is gedrag. Ik bedoel, we moeten er wat mee met elkaar. Maar dat was ook niet helemaal voorzien, of door mij in elk geval niet voorzien, dat men daar op die manier mee om zou gaan. En daardoor voor anderen overlast veroorzaakt. Maar nou ja, goed, ook daar gaat, voor zover het mogelijk is, gaat er aandacht aan besteed worden. En zodra er een belletje gaat naar Waardlanden, van, joh, weten jullie dat die container vol zit van een bezorgde buur, dan probeert men daar ook ogenblikkelijk op te reageren.
Mag ik naar aanleiding van even?
Maar natuurlijk, mevrouw Visser.
Heeft u nog afspraken met Waardlanden gemaakt over het oud papier wat nu in de ondergrondse container gaat en wat in Arkel eigenlijk voor de muziekvereniging was?
De wethouder.
Ik moet heel eerlijk zijn tegen u. Ik weet dat er een gesprek of een bespreking over oud papier in voorbereiding is. Dat we nog voor het eind van het jaar daarover gaan hebben met elkaar. Dus met Waardlanden en hier. Loopt dit nu zoals we het bedoelden? Maar wat u nu zegt is voor mij nieuw.
Ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld de cafetaria op het Raadhuisplein. Zijn oud papier wordt niet meer meegenomen door de wagen van Smanders Saus. Want alleen wat in de containers zit mag mee. Alle drie de flats in Arkel. Mensen moeten het oud papier nu in de ondergrondse container doen. Werd anders buiten gezet voor het oud papier. Voor het ophalen. Mag van de chauffeur niet meer.
Ja.
En dan komt hij met van ja, maar het mag niet meer van. Ik zeg, ja, maar dit zijn vrijwilligers die erachter lopen. Dit zijn geen betaalde krachten. Maar het papier gaat dus nu in de ondergrondse container. En dat vind ik niet...
Oké, maar het is geen doel om die vrijwilligers achter die wagen te laten lopen in de regen. Het doel is dat de opbrengst van dat papier bij de verenigingen terechtkomt. En daar is, voor zover ik weet, niks aan veranderd.
Maar dan lopen al jaren de vrijwilligers van de muziek lopen achter die wagen.
Nee,
en alleen de chauffeur wordt...
Ja, nee, ik begrijp het. Maar dat die vrijwilligers achter de wagen lopen, ik zeg, dat is niet het doel. Het doel is dat de opbrengst van dat papier bij de verenigingen terechtkomt. En voor zover ik weet, gebeurt dat nog steeds.
Nee.
Maar ik duik er dieper in en als er reden voor is, dan kom ik bij u terug.
Dat lijkt me een prima toezegging, mevrouw Pizza, van de wethouder. De volgende RIP is 2015-52, de grondaankoop, onderweg 2 in Arkel. Wie wil daar wat over vragen? Meneer De Jong in eerste instantie en de rest niet. Meneer De Jong, aan u.
Nou, niet zozeer een vraag als meer een opmerking. In de besloten vergadering waar we toen aan de voorkant van dit... deze handeling zaten. Daar ben ik wellicht best wel kritisch geweest, ook over de speelruimte die de wethouder vroeg. En ik wil eigenlijk een groot compliment maken over de totstandkoming, de heldere toelichting daarbij en ook vooral de snelheid waarmee we teruggekoppeld worden. Dus het is echt waar, het is een positief bericht vanavond. Okay.
Dat zal met een glimlach in ontvangst genomen worden, constateer ik aan de collegetafel.
Dank. De helft, voorzitter, bij dit soort onderhandelingen heb je altijd twee partijen nodig. Dan neem ik de ene helft en de andere helft geven we door aan de andere partij.
Perfect, perfect. De volgende RIP is 2015-41, het plan van aanpak Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid 2015. Meneer Van Duin. Meneer Van Duin. Of mevrouw Van Hart toch ook? Dat kan. Excuus, meneer Van Duin, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, niet direct een vraag, maar meer een opmerking. Een beetje verrassend bij het lezen. Wetende de complexe begrotingsperikelen van de dienst Gezondheid en Jeugd, komt de gekozen extra financiële onderbrenging van de AMK-functie van Veilig Thuis overal stoppen er maar bij. Ja, gezien het moment in het jaar zal het wel de beste oplossing zijn geweest, maar we zullen het in ieder geval goed volgen in 2016.
Dank u wel. Ja, ik vermoed geen reactie van het college. Ze hebben de suggestie meegenomen, stel ik me zo voor. Volgende RIP is 2015-47 en onderhandeling gaan met Rome S over de mogelijke aankoop van het perceel Langeweg 17 te Schelluinen. Ik wil daar wat over zeggen. Links niet, rechts niet. Dan pak ik de volgende. 2015-49, het afsprakenkader openbaar onderwijs. Wederom links en rechts geen behoefte om iets te vragen. 2015-50, leerlingenvervoer, klomp groepsvervoer. Meneer Van de Minkelis zie ik. En meneer Van Rijn. Kijk, wat is er? Meneer Van de Minkelis, ga u gang.
Dank u wel. Ja, precies een jaar geleden vroegen we ons af hoe het allemaal was gekomen en zou moeten. Nu zijn we een jaar verder. En het briefje is van 7 juli. Ik vroeg me even af of we een vlekkeloze overgang hebben gehad. Of dat eventueel nog haken en ogen heeft gegeven.
Meneer Van Rijn.
Ja, een korte vraag. De deelnemende gemeenten zien af van juridische presentie. Ziet Klomp daar ook vanaf?
Als de antwoorden zo kort en krachtig kunnen zijn als de vragen, dan heb ik een tevreden voorzitter.
Korter,
gaat u gang.
Korter. Ja, het was een overeenkomst, dus beide partijen waren het erover eens. School van voor start schooljaar, start van dit schooljaar was vlekkeloos. Er hebben zich geen problemen voorgedaan. Althans, die zijn ons niet geworden.
Dank u wel. Van beide zijden, zowel de vragenstellers als de antwoordgever. 2015-54, de brief van de serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid betreffende het bijsturen van de uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid. 2015. Meneer Van Duin. Meneer Van Duin, gaat uw gang.
Dank u. Met nog steeds weinig betrouwbare gegevens over gebruik jeugdhulp heeft de serviceorganisatie inschatting gemaakt dat het risico nog maar een kwart is van het opgegeven risicoreserve. Dat klinkt goed. Maar het volle bedrag blijft onverkort staan. Inzicht ontbreekt nog steeds, mede door de bescherming persoonsgegevens, waardoor het facturatiesysteem niet werkt. Heeft de wethouder meer inzicht hierin? Zo niet. Wanneer dan wel? Daarvoor het tweede en derde kwartaal ook deze informatie zal ontbreken.
De wethouder.
Voorzitter, ik ben blij dat u nu niet vraagt om het kort te doen, maar ik zal het wel proberen. Ik ben zo vrij om de vragen die de heer Glerum gesteld hier heeft over dit onderwerp hier ook even bij te betrekken. Want die kwamen eigenlijk op dezelfde stelling neer als die de heer Van Duin nou ook poneert. En volgens mij geheel terecht, want de zorgen die daaruit spreekt, die zorgen hebben wij ook. En wij willen het daar uiteraard graag met u over hebben. Daarover hebben wij het volgende trucje bedacht. Als wij u een raadsinformatiebrief sturen over dit onderwerp, daarin wat uitgebreider en wat beter geformuleerd inlichten over datgene wat we wel weten, et cetera. Dan kunnen we die geagendeerd krijgen, want zodra u dat wilt, dan kan dat namelijk. En dan hebben wij in de maand oktober daar het goede gesprek over. Dat betekent dat we in de informatieavond die brief op de agenda zouden moeten kunnen hebben. Nou, daar zullen wij voor zorgen dat dat kan. Dan kunnen wij ook iemand van de serviceorganisatie uitnodigen om toelichting te vragen daar waar u behoefte aan heeft. En ik denk dat dat een goede methode is om dit belangrijke onderwerp dan ook zo zorgvuldig mogelijk en zo snel mogelijk aan de orde te krijgen. Iets van de inhoud, want wij weten natuurlijk best wel het een en ander over wat er aan het gebeuren is. Zeker kwalitatief. Maar als je het hebt over het budget en de mate van benutting van het budget, dan is er in onze ogen onvoldoende zekerheid over. En dat is natuurlijk wel iets waar we met z'n allen iets mee moeten. Dat heeft ertoe geleid dat we een uitvraag gedaan hebben. De heer Van Duin die sprak daar al over. We zijn met de tweede uitvraag bezig. Of wij die 8 oktober aan u kunnen voorleggen, dat weet ik niet. Maar we gaan het uiteraard wel proberen. En daarmee hebben we een betere inschatting van hoe het dit jaar zou kunnen lopen. Want dat was er aan de hand. Wij hebben op basis van die uitvraag een extrapolatie gemaakt naar het hele jaar toe. Ik was het woord even kwijt, sorry. En daarmee dreigde er een overschrijding van 6,7 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd. Daarop hebben wij een aantal maatregelen genoemd. U heeft dat kunnen lezen. En daarmee hebben wij naar verwachting de overschrijding teruggebracht naar 1,6. En dat is, ik zei het al, dat is een verwachting. Het is teruggebracht met een kwart. Ja, maar wel door maatregelen te nemen. We hebben daar dus wel op gestuurd. Dit is zoals het er nu voor ligt. Ik denk dat we dan 8 oktober ook moeten betrekken datgene wat ons sociaal team weet te melden. Ik vind dat wel hele belangrijke informatie. Voorzitter, ik denk dat dit het adequate antwoord zou moeten kunnen zijn.
Ik kijk naar de heer Van Duin, maar meneer Glerum knikt. Maar meneer Lok heeft toch blijkbaar een vraag.
Ja, nou, geen vraag over het onderwerp, maar wel een ordevraag. Waarom wilt u het agenderen via een RIP? Ik denk dat gezien de omvang van de problematiek, en daar hebben we het een en ander maar over gehad, u ons ook kunt over informeren en aangeven hoe het college daarmee om denkt te gaan naar het eind van het jaar.
En dan kunnen we het ook in de informatieavond en in de raad per direct bevragen en bedebatteren. En ik vind daar een RIP toch een wat minder geschikt medium voor. Omdat we daar eigenlijk formeel alleen een wat vragen mogen stellen. En je dan het hele debat in de informatie in de gemeenteraad krijgt.
De wethouder.
Daarom noemde ik het ook even een trucje. Op het moment dat u vraagt om een raadsinformatiebrief naar de agenda over te hevelen, dan wordt het behandeld als een raadsvoorstel. En wij zullen zorgen dat die informatie die u nodig heeft, dat die er ook in staat, zodat de goede dingen ook wel het onderwerp van debat kunnen zijn. En ik denk eigenlijk dat we dat kunnen vergezeld gaan van een presentatie in de informatieavond. En dan moet het wel helemaal compleet zijn.
In feite, als het mag voorzitter, gaan we dan de geplande rapportage van november een maandje naar voren halen, naar oktober.
Precies.
Zo interpreteer ik het dan. En dan maken we er ook gewoon een debatstuk van.
Ik concludeer wij het eens zijn. Prima, dank u wel. Volgende RIP is nummer 51, de invulling van het welzijnswerk 2015. Zou u wat willen? Ik zou bijna zeggen, meneer Van Daar.
Ja, dank u. Ja, ik heb nog een paar vragen over dit onderwerp. Hoe staat het met de aanpak van de 75-plus huisbezoeken in Gieselanden? En hoeveel moet er nog dit jaar door de vrijwilligers gedaan worden? Bij de inbedding van de taken van de Stichting Welzijn willen wij het volgende opmerken. Voor huisbezoek dat mogelijk door de seniorenraad gaat gebeuren, het volgende. Worden hierbij de huidige vrijwilligers van de Stichting Welzijn uit Gieselanden betrokken? Tweede, hoe gaan we de privacy van vertrouwelijke informatie inbedden? Als derde, hoe en wie gaat de verwerking van de input doen? En verder in de RIP mis ik de keuze van de schuldhulpverlening van de meer complexe gevallen, zoals we net ook besproken hebben via de RSD-kanalen, maar die ergens tot uitvoering moeten komen in onze organisatie. Ik wacht de reactie van de wethouder af.
Mevrouw Van Leeuwen, als aan eerste instantie, u staat ook genoemd, net zoals meneer Akkerman.
Mijn excuses, ik zat te wachten op nog meer, maar dat
kan. Oké, ga
De 75-plus huisbezoeken, dat wordt dit jaar dus nog door de Stichting Welzijn gedaan. Hoe ver ze zijn, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar dat komt, ja, ik ga ervan uit dat ze gewoon datgene doen wat ze elk jaar gewoon netjes doen. En dat gewoon netjes afgerond gaat worden. Daar ga ik niet vanuit, dat weet ik zelfs wel zeker. U roept terecht de vragen op rondom privacy, coördinatie, dat soort dingen. We zijn er nog niet helemaal uit. We zijn in gesprek met de seniorenraad. Die hebben aangegeven, wij willen dit wel coördineren. Ik kan me voorstellen dat we daarbij dezelfde vrijwilligers gebruiken als die in Gieselanden wonen. Die ook door Stichting Welzijn werden gebruikt. Maar daar moeten we nog wel goed naar kijken. Het is ook nog niet zo ver. We hebben nog tot in januari de tijd. Maar u hebt daar een punt dat u zegt, van dat zijn wel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden als we dat opnieuw gaan organiseren. Wat betreft de schuldhulp, dat wordt inderdaad hier niet genoemd, maar het is zoals ik u eerder al meldde, dat hebben zij ook zelf aangegeven, deze vrijwilligers, dat ze graag doorgaan en dat zij met elkaar gaan kijken waar hangen we dat onder. Dat is echt een formaliteit, maar daar komen we uit.
Dank u wel, wethouder. Ik wil overgaan tot de volgende RIP. Kijk even naar meneer Van Tuin, maar ik meen dat hij voldoende antwoord heeft gekregen. 43, de Alfa-check constructie 2015/2016. Wie heeft daar... Meneer Van Tuin, ik daag u de volgende keer toch uit om uw vragen schriftelijk vooraf te doen. Dat is wel prettig.
U heeft er gelijk in. Alleen donderdag is mijn voorbereidingsdag. En dat is meestal tegen de klok werken. En dan vraag ik een week eerder de spullen, dat ik in ieder geval die donderdag ter beschikking heb.
Dus nee, u moet het niet omkeren.
Maar ik reageer toch even.
Gaat u gaan.
Ik wil toch even reageren op deze RIP. Bij wijzigingen van de parameters blijken goede ideeën als de Alfa-check ineens niet meer te werken. Het trekkingsrecht, PGB-houders van de SVB, is het bommetje hieronder. Wij vinden het echt jammer
echter de keuze van het trekkingsrecht heeft te maken met het potentieel misbruik van de PGB-regeling. En wij zullen het moeten accepteren met veel pijn.
Die opmerking gun ik u, zeker. En volgens mij hoeft dat niet om een reactie verder te vragen. De volgende RIP 2015-44, de toezichthouder en vertrouwenspersoon WMO. Ik kijk eerst naar rechts. Meneer Van Duin.
Er moet toch iemand wat van zeggen, hè? Die mensen schrijven wat op. Waar ben je dan maar niet reageersraad? Dat doet toch die ambtenaar tekort? Dus hoe kan een ander een oproep? Reageer maar. De WMO-toezicht stopt per 1 januari. En het is eigenlijk net zoals vorige vragen die geweest zijn. We hebben keuze 1, in dit geval was keuze 2. Maar tijdens die keuze van 2 was al tijdens de gunning bekend dat deze aanbieder het niet lang kon doen. Een hele vreemde situatie. Ook daar, de andere aanbieder, toch wel, daar zijn wij de aandeelhouder bij, de dienst Gezondheid en Jeugd, ook in beeld was. Ja, graag toch een klein beetje uitleg over hoe dit gelopen is. En aan de andere kant, wat gaan we doen voor het volgend jaar? Krijgt de dienst Gezondheid en Jeugd dan een nieuwe kans? In afwachting.
Wethouder van Leeuwen.
Ik moet eerlijk zeggen dat dit wel enigszins langs mij heen is gegaan. Het klopt dat het inderdaad het idee was om het bij de dienst te beleggen. Maar dat ze zelf ook hebben aangegeven van het past ons niet zo goed. En we hebben een heleboel andere dingen ook te doen. En dat we toen hebben gezegd we gaan toch verder kijken. En dat we ook gekeken hebben in de andere gemeenten waar zij dat hebben belegd. En dat er goede ervaringen waren. En dat we toen voor deze club hebben gekozen. Maar ja, u moet me de details even niet vragen, want dat weet ik niet.
Meneer Van Duin?
Ik kan er niet dieper in gaan gezien de tijd.
Nee, ik wil u als raad natuurlijk niet het recht ontnemen om vragen te stellen, absoluut niet. Maar u vindt de antwoorden van de wethouder voldoende op dit moment?
Ik denk dat ik een afspraakje maak met de wethouder over een aantal puntjes.
Kijk, dat is misschien ook wel iets. Een tête-à-tête, hoor ik. Het volgende onderwerp, het treft in ieder geval niet de zorgportefeuille. Is de activiteitenzone Giezenburg 2015-48. Ik kijk de rechterzijde, of er mensen zijn. Mevrouw Renesse zie ik. En dat is het enige. U kunt de gang gaan. Mevrouw Renesse.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad één vraag over de raadsinformatiebrief activiteitenzone in Giezenburg. Ik heb echter nog veel meer vragen. Maar zoals door de griffier voorafgaand aan deze vergadering gevraagd was, zal ik die schriftelijk indienen. Anders was ik de afgelopen 40 minuten waarschijnlijk al aan het woord geweest. En dat komt omdat het aantal raadsinformatiebrieven toch wel zeer groot te noemen is. Mijn favoriete getal is 18. We hebben vanavond 18 raadsinformatiebrieven, dus dat zou positief moeten zijn. Maar wat mij betreft ligt het matje toch wel bij een stuk of 15. Dat wou ik nog maar even in het algemeen meegeven.
Ik tel tot 13 op.
Heb ik verkeerd gezegd?
Ja, dat is, maar desalniettemin. Uw vraag aangaande, die ene vraag die u echt prachtig wil stellen aan de wethouder. Gaat u gang.
Er is er dus één die ik mondeling hier stel en de rest schriftelijk. En die gaat over deze RIP. Daar staat namelijk ingenoemd onder het kopje vervolg, inventarisatie en analysedocument. Augustus 2015. Mijn vraag, is het beschikbaar? En achter die zin staat een themabijeenkomst in september. Mijn vraag, staat die ingepland? Dank u wel.
Twee trapskets. Ga die gang, wethouder.
Om bij het laatste te beginnen. Ja, 17 september, dus dat schiet ook al op. Volgende week donderdag is er een themabijeenkomst. En dan ga ik u een heleboel vertellen. Want de voorzitter noemt het geen zorgportefeuille nou. Af en toe, maar er is genoeg te melden en ook echt oprecht met u te bespreken en uit te wisselen en ook even af te stemmen en te voelen hoe de raad erin staat. Dus dat wordt wel een belangrijke themabijeenkomst, dus ik roep u ook vooral op om er te zijn. Wat betreft het inventarisatie-analyse-document, nee, dat ligt er nog niet zo, maar daar ga ik u volgende week alles over vertellen. Dus wat betreft uw schriftelijke vragen, u zou er ook voor kunnen kiezen om even 17 september af te wachten, omdat er misschien wel heel veel antwoorden dan kunnen komen. Maar dat is uiteraard aan u.
Voorzitter, mevrouw Wenes. Dan zeg ik u maar rechtstreeks, dat stelt me een beetje teleur. Ten meer omdat van ons een besluit in december verwacht wordt. Dus het lijkt mij meer dan hoog tijd dat die inventarisatie en analyse op tafel ligt.
Wij zijn uiteraard daar ook wel heel druk mee bezig. En wat betreft de besluitvorming in december, dat is ook nog steeds waar wij op koersen. Daar hou ik echt aan vast. Maar ook daarover zal ik u volgende week veel meer vertellen. Maar daar gaan we voor. Daar kan ik u misschien dan in geruststellen.
Prima, dank u wel.
En overigens, ja, misschien toch nog even over die schriftelijke vragen. Het heeft wel mijn voorkeur om dat gewoon mondeling te doen volgende week. Omdat je dan net iets meer duidelijk kunt maken. Dus dat geef ik u even mee. Maar het is uiteraard aan u.
Het is aan het raadslid om daarover te beslissen. Dank u wel. De laatste RIP 2015-53. Terugblik minimabeleid 2014 en vooruitblik 2015. Evaluatie inzet extra middelen armoedebestrijding. Wie wil daar nog wat over zeggen? Niet ter linkerzijde, niet ter rechterzijde. Punt. Volgens mij 10 over 11. Ik dank u allen voor uw inbreng.
Ik heb spijt. Yo. Mag dat?
Heb je spijt op tand? Nou, dan moet je toch wel al die andere.
Ja, laat.
Ik zat te kletsen. Ik zal het heel eerlijk toegeven.
Ik sluit de vergadering. Ik.